U wordt door de programmamanager en secretaris van programmateam Migratie geïnformeerd over het opgestelde programmaplan voor de migratieopgave in de gemeente Boxtel. Er zal toelichting gegeven worden over de keuze voor een programmastructuur voor de betreffende bestuurlijke opdracht. En het opgestelde plan zal inhoudelijk toegelicht worden. En dat zijn dan de ambitie, de bijbehorende strategische operationele doelen, inspanningen, monitoring, besturing, organisatie en risico's. Luc Willems en Noortje van Nuenen zullen de presentatie geven. Aan het einde van de presentatie is het mogelijk om niet politieke vragen te stellen. En de vragen mogen ook alleen gesteld worden door raadsleden en steunfractieleden. Dus niet door de toehoorders. Moet streng zijn vanavond. Dus bij deze aan jullie het woord. En zoals gezegd, naderhand mogen jullie jullie vragen stellen.
Ja, dankjewel Rianne. Mijn naam is Luc Willems. Ik ben programmamanager migratie. Vorig jaar hebben wij vanuit het college het verzoek gekregen om een programmaplan te schrijven. En daar is Noortje vlijtig mee aan de slag gegaan. Noortje is de programmasecretaris en ik ben de programmamanager. En we hebben een heel team. Noortje zal zo meteen gaan uitleggen waar dat team uit bestaat, wat we allemaal doen en wat het programma inhoudt. Het is een programma. Wat Noortje gaat uitleggen, migratie houdt in migranten, mensen die verhuizen van het ene land naar het andere land en niet arbeidsmigranten, omdat die juridisch, maar ook functioneel op een andere manier begeleiding behoeven en die vallen niet onder ons programma migratie. Dat is niet alleen in Boxtel zo, maar dat is landelijk zo. In de meeste gemeenten geregeld en ook bij de VNG wordt duidelijk die streep getrokken. Ik geef het woord aan Noortje.
Dankjewel. Nou, zoals net geïntroduceerd, hoi, ik ben Noortje, de programmasecretaris. Dat houdt in dat ik heb helpen vormgeven van het programma, de lijn heb uitgezet. Ik ben daar heel erg faciliterend in geweest. Dus we hebben eigenlijk met allemaal verschillende mensen binnen de gemeente Boxtel dit programma opgezet. Ik ga heel even kijken of u naar de volgende slide kan. Als je het wil doen, hè? Ja. Technische problemen. Ja, top. Dus ik ga jullie eerst meenemen in waarom hebben we eigenlijk een programma opgezet. Dus dat komt vanuit de bestuurlijke opdracht. Dan ga ik heel veel uitleggen wat een programma is. En dan gaan we dieper de stof in. Dus wat hebben we binnen het programma migratie, wat houdt dat in? Dus welke ambitie hebben we daarin? Welke strategische doelen, operationele doelen en inspanningen? Ik ga ook nog uitleggen wat dat allemaal zijn. Dan de monitoring en besturing van het programma. De organisatie, dus welke mensen zitten in het programma. En welke risico's brengt het met zich mee? Nou, de bestuurlijke opdracht kwam vanuit het college, die is vastgesteld in 2024. En daar is de omschrijving eigenlijk bij geweest, het ontwikkelen en verankeren van een programmastructuur. We merkten dat we best wel crisisgericht aan het werken waren rondom de migratieopgave. En dat is ook heel erg logisch, aangezien we best wel met heel veel crisissen werden geconfronteerd in die tijd. En nu was het wat rustiger, was er heel veel behoefte aan een strategische organisatie rondom dit onderwerp. En daarbij is het dus ook om in samenhang te werken aan het vraagstuk migratie. Dus echt op een strategische, overkoepelende manier kijken naar dit onderwerp wat ook echt vele domeinen raakt. Nou, wat ik net zei, de aanleiding is inderdaad een grote opgave. Er is ook zeker geen sprake meer van tijdelijkheid. Er is een wettelijke verplichting. En we wilden gewoon van crisisgericht werken, wat ik net zei, naar meer strategische samenhang. En dat is waar een programma heel erg mooi bij komt. En die helpt ook heel erg in het behelpen van het bepalen van een heldere strategische koers. Die ook nog eens toekomstbestendig is. Zodat we iets meer flexibel kunnen omgaan met wat er op ons afkomt. Ja. Nou, wat is dan het doel van het programma? Is dat om een toekomstbestendige organisatie en koers op te zetten rondom de migratieopgave. We willen eigenlijk van reactief handelen, dus dat is echt dat crisisgericht werken, naar proactief handelen. Dus dat betekent ook dat je voorbereid bent op wat er gaat komen en dat je daar zelfs al van tevoren op kan handelen. En daarbij willen we ook een verankering in de organisatie. We willen niet dat dit binnen één persoon is weggelegd, maar dat het eigenlijk de hele organisatie rondom deze opgave ook werkzaam is. En daarmee ook een verankering dus binnen de gemeentelijke structuur is. Daarnaast willen we ook een heel haalbaar plan. En het resultaat wat daar dus ook uitkomt, wat ook in de bestuurlijke opdracht werd gevraagd, is het ontwikkelen en het verankeren van een programmastructuur. En dat dan op te zetten in een programmaplan. En deze daarna ook te implementeren. En zoals mijn collega Luc net ook al zei, oh, nog eentje terug Luc, is dat we qua doelgroepen hier focussen op Oekraïense ontheemden, op statushouders en op asielzoekers. En in eerste instantie voor de gemeente Boxtel hebben we dit opgezet. Ja. Nou, dan ga ik jullie heel even uitleggen wat een programma is. Het is een sturingsstructuur, maar daarbij kunnen we het beste uitleggen wat het verschil is tussen een project en een programma. Dus een project is ook een sturingsstructuur, ook tijdelijk. Maar hierbij kijk je heel erg naar het eindresultaat is een concreet resultaat. Dus dat kan een plan zijn, dat kan bijvoorbeeld het maken van een weg zijn. Een project heeft altijd iets concreets wat het oplevert. Dit kan ook complex zijn, dit kan ook met een multidisciplinair team zijn. Dus mensen uit verschillende afdelingen. Maar er is altijd een concreet eindresultaat. Een programma daarentegen is ook een tijdelijke sturingsstructuur, maar dit heeft geen fysiek of concreet eindresultaat, maar meer een doel als eindpunt. En dat doel is altijd een nieuwe gewenste situatie. Dus dat kan een verandering zijn, dat kan een verbetering zijn, dat kan een vernieuwing zijn. En die kun je beïnvloeden door bepaalde acties uit te voeren, door bepaalde doelen te stellen. Maar je kunt het nooit afdwingen. Zoals het maken van een weg, dus als bijvoorbeeld een project, kun je afdwingen door bepaalde dingen te doen. Maar een doel behalen kun je nooit per se afdwingen. En daar dus een programma eigenlijk een overkoepelende sturingsstructuur, waar ook projecten onder kunnen vallen. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het programma Open Overheid, waarbij het doel is om een meer transparante overheid te creëren. Zoals je kunt zien, dat is niet een concreet eindresultaat. Want je kunt dan niet zeggen, oh, nu hebben we het behaald. Dat weet je pas wanneer je die nieuwe gewenste situatie hebt bereikt. Ja. Nou, hoe ziet dan zo'n programma eruit? Een programmastructuur begin je eigenlijk altijd met een ambitie. Dit is een soort van punt op de horizon waar je ongeveer over 5 jaar wil staan. Nou, hoe ziet de ambitie van ons programma er dan uit? Menswaardig opvangen met perspectief is de titel van ons programma Migratie. En daaronder is te lezen, wij bieden een veilige en gastvrije omgeving waar migranten menswaardig worden opgevangen. We bieden perspectief door te investeren in onderkomen, scholing, werk en zorg, zodat mensen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. En dat doen we met een toekomstbestendige aanpak en een wendbare gemeentelijke organisatie. Nou, hoe zijn we gekomen tot deze ambitie? Oh, nee, nog eentje terug, Luc, sorry. We hebben dit samen met ons programmateam gemaakt. Ik ga dat straks ook uitleggen wie daarin zitten. Maar daarbij hebben we eigenlijk 3 uur lang gekeken naar wat is de visie van de gemeente Boxtel. Wat kunnen we daaruit meenemen ook in de visie van dit programmaplan. Zodat we ook die interne samenhang daarin creëren. En wat willen we dan dus ook bereiken. Dus net dat daar is dit uitgekomen. En ook hier hebben we echt gekeken. We hebben elk woord gewogen. En in het programmaplan is ook een definitielijst te vinden van elk woord wat erin staat waar je een beetje dubieus over zou kunnen denken. Dus bijvoorbeeld het woord veilig en gastvrij staat erbij aangegeven wat dat betekent voor ons vanuit de gemeente Boxtel. Nou, vanuit de ambitie ga je dan door naar de strategische doelen. Dus dit is 1 stapje lager. Die ambitie hebben jullie net gezien is best wel groots en hoog over. Dan ga je die iets opdelen in kleinere doelen. Nou, die vinden we nu hieronder. Ik heb eventjes dik gedrukt uit welke woorden het is gekomen. Dus we hebben gekeken naar de ambitie. Nou, daar staat bijvoorbeeld in veilige en gastvrije omgeving. Die hebben we vertaald naar het strategische doel van meer draagvlak en acceptatie voor migranten onder inwoners. Dan hebben we het menswaardig opvangen stukje. Dat hebben we vertaald naar meer en kwalitatief beter onderkomen voor migranten. Dan hebben we scholing, werk en zorg en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Die hebben we gevangen in 2 doelen. Dat is meer integrale samenwerking op scholing, werk en zorg. En dit is zowel intern meer integrale samenwerking. Dus dat is dat je met meerdere domeinen samenwerkt, meerdere afdelingen op hetzelfde onderwerp. Dus zowel intern binnen de gemeente als extern met partners waar we hiermee samenwerken. En als tweede doel daarin hebben we meer vroegtijdige en passende ondersteuning op scholing, werk en zorg voor migranten. Ook dit is zowel intern als extern met onze partners. En als laatste hebben we in de ambitie staan een toekomstbestendige aanpak en een wendbare gemeentelijke organisatie. En daarbij hebben we een heel erg intern doel gecreëerd. Een meer toekomstgerichte, toegewijde, wendbare, proactieve organisatie op de migratieopgave. Nou, jullie kunnen zien dat deze 5 strategische doelen ook nog best groot zijn. Dus wat je dan doet, is die ook weer opdelen naar operationele doelen. En die maak je SMART. Dus dat staat voor, moet ik weer heel eventjes terughalen. Specifiek, tijdsgebonden, nee hoor, ik mag doorklikken. Specifiek, tijdsgebonden, SMART, meetbaar of merkbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Dus dat hebben we hierin geprobeerd te pakken. Ik ga ze niet allemaal af, want dat is heel veel. Maar in het programmaplan kunnen jullie ze ook allemaal terugvinden. Maar dit is ook meer om het nog een stukje dichterbij te halen. Dus waar we hier 5 jaar weg zitten, zitten we hier een stukje meer hoog over. Zitten we hier echt dichterbij. En deze doelen kunnen ook zeker aangepast worden zodra we ze hebben bereikt. Dus dit zijn echt die tussendoelen die je wil gaan halen. Om het nog concreter te maken binnen de organisatie waar we aan werken. En waar we naartoe werken. Nou, en hoe maak je het dan nog een stukje concreter? Dus dat is eigenlijk de vraag, hoe bereiken we deze operationele doelen? Dat halen we uit de inspanningen. En de inspanningen zijn acties, werkzaamheden, projecten die we kunnen gaan doen om toe te werken naar deze doelen. En die inspanningen hebben we eigenlijk gedaan door brainstorms te houden met heel veel partijen. We hebben dit niet alleen met ons programmateam bedacht, maar eigenlijk met de hele gemeentelijke organisatie. We hebben eigenlijk... Het idee ervan is dat we samen het programma creëren. Dus we kunnen als programmateam veel bedenken, dus daar hebben we ook de doelen mee bedacht. Maar uiteindelijk gaan we met de hele organisatie hier aan werken. Dus hebben we ook alle afdelingen uitgenodigd om met ons mee te denken. Wat doen we al en wat kunnen we nog doen? Dus welke dingen doen we in ons dagelijks werk al om toe te werken naar deze doelen? En dan welke ideeën hebben we wat we nog kunnen doen om naar deze doelen toe te werken? Nou, wat we daar merkten was heel veel enthousiasme, heel veel leuke creatieve ideeën. Maar het allermooiste was die integrale kijk op de doelstellingen. Dus dat we niet alleen bijvoorbeeld vanuit het ruimtelijk domein ernaar keken, maar ook vanuit het sociale domein en ook vanuit het zorgstukje. En vanuit, ja, eigenlijk alles samen. En hoe mooi dat dat allemaal samenkomt en dat iedereen daar nog meer creatieve ideeën van kreeg. En het idee hiervan was ook heel erg om eigenaarschap te creëren. Dus dat betekent dat mensen... binnen de organisatie, collega's, dat die ook een stukje gedragenheid voelen bij dit programma. Dat ze denken, ik heb dit idee bedacht en dan wil ik het ook gaan uitvoeren. En dat merkt u ook heel erg zeker in die brainstorms. Daarnaast hebben we dus intern gedaan, maar we hebben ook de externe partijen hierbij betrokken. Om te gaan kijken ook, wat doen we al en wat kunnen we nog een stukje extra doen? Hoe kunnen onze partners ons hierbij helpen om deze doelen te gaan bereiken? Dus dat is met Bureau Nieuwkomers, onderdeel van Contour de Twer. En we hebben met woningcorporaties Joost en Woonvest hiervoor gezeten. De vragen mogen achteraf. Dankjewel. Hierbij hebben we de eerste en tweede fase vormgegeven. Dus dit zijn eigenlijk de eerste stappen in het programma. Dus wat we gaan doen, we hebben het opgedeeld in fases. We hebben nu acties bedacht om nu te gaan uitvoeren. We moeten nog gaan kijken, daardoor moet je ook wendbaar zijn. Gaan we werken deze acties toe naar de doelen die we hebben bedacht? Hebben we nog extra acties? Moeten we juist wat minderen? Halen we het wel? Dus zo houden we het ook heel erg flexibel. Nou, hier is alle acties die we hebben bedacht voor fase 1 en fase 2. Dit heet een doel-inspanningen-netwerk, waar je eigenlijk ook heel erg mooi kan zien. Ik weet niet of de contrast helemaal werkt hierin. Maar dit zijn acties en daarboven staat ook naar welke doelen ze toewerken. En het mooie van de programmastructuur, en dat zei ik net ook, is de samenhang daarin. Dus één actie werkt niet per se alleen toe naar één doel, maar werkt eigenlijk toe naar meerdere doelen. En dat is wat deze schematische weergave ook mooi weergeeft. Is dat als je één actie uitvoert, je hopelijk ook naar heel veel andere doelen toewerkt. Ik ga ze ook hier niet allemaal uitlichten, want anders zijn we de hele avond bezig. Ja. Dan een stukje uitvoering. Dus we hebben nu het theoretische deel gehad. We hebben het programma bedacht. Dat is allemaal terechtgekomen in het programmaplan migratie. Dus dat heb ik net ook bij jullie gepresenteerd. Maar dit is eigenlijk pas het begin. Dus we hebben het nu bedacht. Het programmaplan geeft richting, maar de uitvoering die gaat echt pas het verschil maken. Daarin gaan we echt zien, ja, van papier naar praktijk. Dus daar gaan we zien, werkt het wat we hebben bedacht? En zo niet, dan kunnen we gaan bijsturen. Dus ook hierin, samenwerking en eigenaarschap, wat ik net zeg, dit integrale, dat bepaalt ook heel erg het succes. Die verankering die we graag willen, wat ook een doel is binnen ons programma, is ook heel erg belangrijk hierin. Daarnaast is urgentie heel erg noodzakelijk voor de uitvoering. Als wij binnen het programma geen urgentie voelen of binnen de gemeente, dan gaat het ook niet voor elkaar krijgen. Want we hebben hele ambitieuze operationele doelen gesteld, zoals jullie wellicht net ook al hebben gezien. De financiering is vanuit het Oekraïne-budget. En daarbij zijn bijsturing, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, dat heb ik net verteld, zijn ook echt key. Dus we moeten wel beleven in een context, zeker rondom migratie, waarin het de volgende dag totaal anders kan zijn. Dus ook daarin moeten we heel erg snel kunnen bijsturen, flexibel kunnen zijn en gewoon goed kunnen aanpassen op onze toch wel dynamische omgeving rondom dit onderwerp. Nou, dan een stukje monitoring en besturing. Dus hoe gaan we dit aanpakken? We hebben een DIN-dashboard. DIN staat voor het doelinspanningennetwerk. Dus dat zijn die acties die jullie net zagen. We hebben in Excel een dynamisch instrument gebouwd voor continu inzicht. Dat is aanpasbaar voor het hele programmateam. Ik ga jullie straks nog het programmateam laten zien ook. En dat is eigenlijk meer een middel voor dialoog en bijsturing. Dus we kunnen hier gaan houden, alle acties staan erin. Het programmateam houdt daarin bij hoe ver zijn we met die acties. En hoe ver is de deadline. Dus in hoeverre zijn we on track om het gewoon goed te gaan halen. Maar daarbij is het ook een middel voor dialoog om te kijken. Zijn de acties die we onszelf hebben gesteld ook wel echt, werken die echt toe naar het doel. Dus daarbij is het ook, daar is het ook voor bedoeld. Verder sturen we op flexibiliteit. Nou, ik zei jullie net ook al, het is een volatiele context waar we ons in begeven rondom het onderwerp migratie. En de eerste fase is als eerste echte stap de organisatie in. Dus hierbij gaan we echt kijken, is alles wat we hebben bedacht haalbaar? Werkt het? Is het realistisch? Of moeten we dit gaan bijsturen? Dus daarom moeten we heel erg flexibel omgaan. En dat is ook weer per fase verschillend. Aangezien we het eerste programma zijn binnen de gemeente, moet je ook daar gaan kijken van hoe snel kunnen we hierin bewegen? Hoe snel kunnen we deze verandering inzetten? En dat zal in de latere fase sneller gaan dan in het begin. Daarnaast sturen we ook op haalbaarheid. We willen gewoon een realistisch uitvoerbaar plan. En dat is ook weer afhankelijk van beschikbaarheid en inzetbaarheid van middelen. En middelen is zowel uren, mensen, als financiële middelen, als dingen, zaken. En daarnaast sturen we ook op tempo. We willen natuurlijk wel gewoon het tempo hoog houden, zeker omdat we ook in een volatiele context bewegen. En daarbij moeten we natuurlijk wel de afweging houden tussen snelheid en zorgvuldigheid. En daarbij zal zorgvuldigheid ook zeker altijd hoog staan. Nou, dan het programma team. Dus hoe ziet de organisatie eruit? We beginnen bovenin met de sturingsdriehoek. Daarin hebben we de bestuurlijke opdrachtgever. Dat is de wethouder. Daar hebben we de ambtelijke opdrachtgever. Dat is de gemeentesecretaris. En die schakelen altijd met de programmamanager. Dat is Luc Wilms. De programmamanager geeft dan weer sturing aan het programmateam. Daar hebben we de programmasecretaris, nou, dat ben ik. Dan hebben we iemand uit het sociaal domein. We hebben een projectleider Oekraïne. We hebben ruimtelijke ordening. We hebben communicatie, juridische zaken en financiën. En zo, dit bedoel ik met ook een integrale aanpak. We hebben mensen uit de hele organisatie eigenlijk, waardoor we een volledige blik hebben op het onderwerp vanuit alle hoeken binnen de organisatie. Daaronder valt het uitvoeringsteam. Dus het programmateam is verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Het uitvoeringsteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspanningen. En inspanningen, wat ik net zei, dat zijn acties, projecten, werkzaamheden. Zij voeren dit uit en die rapporteren dan weer terug aan het programmateam. En zo kijken we vanuit het dashboard, wat ik net zei, gebruiken we dat voor discussie en bijsturing. Nou, dan als laatste, welke risico's zitten er nog wel in het programma? Er is zeker een risico op concurrentie en weerstand op ruimte voor woningbouw. Dit is een ding wat we ook zeker meenemen. We hebben alle risico's overwogen en ook daar sturingsmiddelen bij ingezet. We We hebben als tweede risico ook vertraging of stagnatie van het programma. Ook hier kijken we heel erg letterlijk naar wat is de haalbaarheid en hoe kunnen we ook hierbij bijsturen als het nodig is. En als laatste dat het programma niet geborgd kan worden binnen de organisatie. Maar ook daar zijn we heel erg mee bezig om daar goede... Ja, hoe zeg je dat? Iets, jouw... Om het te verankeren. Ja, om gewoon te verzorgen dat dit risico niet gebeurt. Ik ben heel veel het woord kwijt. Maar deze drie risico's. En we zorgen inderdaad gewoon voor dat deze risico's zich niet gaan voordoen. En mocht het wel gebeuren, dat we hier ook op kunnen bijsturen. Of dat. Dat was het, denk ik. Dan is het tijd voor vragen.
Ja, we hebben het nou niet over specifieke aantallen, hè? Want we hebben ook niet gesproken hoeveel asielzoekers dat we moeten opvangen of hoeveel Oekraïners. Het gaat meer hoog over dat wij klaar zijn om mensen op te vangen als dat moet gebeuren. Maar hoeveel kinderen dat er zijn nu in de opvang of onder statushouders of in welke groep bedoelt u?
Ik kom heel even jouw kant op, want volgens mij is het handig om even in de microfoon te praten.
In het sociaal domein.
Wil je je vraag even herhalen, Mirjam?
Ja, dankjewel. Mijn vraag is of er binnen wat u net presenteert, op welke manier naar kinderen wordt gekeken?
Ja, we hebben daar geen specifiek beleid op geschreven, maar dat kunnen we wel doen. Dat kunnen we in het programmateam voorstellen om te kijken of dat wenselijk is. We gaan dat in ieder geval in het programmateam bespreken.
Eike van den Bogaard, raadslid combinatie 95. Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste is dat wij steeds meer, ik heb ook recent een gesprek met u gehad, van dat we steeds meer zien dat er ook Oekraïners hier naartoe komen via uitzendbureaus als eigenlijk arbeidsmigrant, maar die vallen ook onder de tijdelijke bescherming. En het is heel mooi om te zien dat er dus ondersteuning is voor zorg, werk en scholing. Maar mijn vraag is dan of het ook in beeld is hier bij de gemeente hoeveel Oekraïners hier als arbeidsmigrant bij uitzendbureaus werken. En of deze Oekraïners ook kunnen mee worden genomen in deze ondersteuning, omdat deze groep er ook behoefte aan heeft.
Wij vangen Oekraïners op. Die worden doorverwezen vanuit de regio. Op het moment dat wij opvangplaatsen beschikbaar hebben, dan melden we dat bij de regio. Dan wordt er gekeken in de regio of er wachtlijsten staan, zijn. En wie het hoogst op de wachtlijst staat, die komt bij ons en die krijgt opvang met begeleiding en eventueel werk. Maar het is niet zo dat een arbeidsmigrant uit Oekraïne, want daar doelt u dan op, ja, dat die zich hier bij ons kan melden en dan met open armen wordt ontvangen. Dat niet. We hebben ook geen indruk dat er bij ons nou specifiek mensen uit Oekraïne door arbeidsbureaus hier naartoe worden gehaald om te komen werken en dat ze dan maar bij ons worden gehuisvest. Die signalen hebben we niet. En we zijn daar wel, naar aanleiding van ons gesprek wat we enige tijd geleden hebben gehad, hebben daar ook nog een keer op de opvanglocaties navraag naar gedaan. Van, zijn er signalen dat gebeurt, maar bij ons niet bekend.
Ja, fijn dat er navraag naar is gedaan. En nog een andere vraag. Een Oekraïense collega van mij, die woont zelf in opvanglocatie in Eindhoven. En daar in Eindhoven is het gebruikelijk dat er gewoon onaangekondigd elke week de opvanglocatie, de kamer van die personen, wordt ingegaan voor hun controle. En dat wordt eigenlijk best wel als ingrijpend ervaren in de privacy van deze mensen. En ze zitten al best in een stressvolle situatie. Dus mijn vraag van is, wat zijn de regelingen hier in de gemeente Bokstel in betrekking tot dat?
Ja, we kennen dat, we hebben die geluiden ook wel eens gehoord. En dat willen we per se niet. We willen alleen maar in een kamer van de bewoners komen als daar echt een noodzaak voor is. een onveilige situatie met vuur of iets dergelijks. Maar anders worden er geen controles uitgevoerd op kamers. Dat vinden we een te grote inbreuk op die privacy.
Ja.
Mirjam, je had een vraag, hè?
Ja, ik heb nog een vraag. In hoeverre zijn inwoners hierbij betrokken? Ik hoorde, je heeft externe partners gevraagd. En dus nu is mijn vraag, in hoeverre zijn inwoners betrokken?
Die zijn nog niet betrokken bij het maken van deze plannen. Alleen er zijn wel acties en kunnen acties komen vormgegeven worden in de komende fase om ook meer te doen aan participatie. Maar op dit moment zijn we daar nog niet mee begonnen. Dit zijn puur ook onze eigen doelen hierbij. Maar zoals ik zei, een van de strategische doelen is ook om meer draagvlak te creëren. Draagvlak kun je niet creëren, maar om het te vergroten binnen de inwoners. Onder de inwoners, en ook daarbij zal participatie een doel dienen.
Ja, oké. Even inhakend op de vraag van meneer Van der Boogaard. Hoe gaat het op dit moment over het algemeen met de mensen, de Oekraïners die we hier nu opvangen? Zijn ze naar redelijkheid een beetje tevreden of wringt het of hoe, wat?
Ja, volgens mij wel. We hebben natuurlijk een hele speciale groep. Dat zijn de dove Oekraïners. Dat zijn er ongeveer 40. Die zitten in het Rabobankgebouw. Die behoeven extra aandacht in de begeleiding. En die geven we ook, die extra aandacht. We zien wel dat er wat meer drankgebruik is, misbruik is onder de dove bevolking. Daar hebben we ook in de regio een speciaal team voor, wat is toegerust om hulp te bieden aan mensen met verslavingsproblematiek. Maar over het algemeen kan ik zeggen dat het goed gaat van de mensen die kunnen werken, tussen de 18 en de 65 ongeveer, is 80% werkzaam. Dus het gaat over het algemeen best wel goed.
Ja, nog een aanvullende vraag?
Ja, als ik het dus goed begrijp, zijn de mensen best redelijk tevreden.
Ja, ze hebben natuurlijk wel een vrij kleine ruimte. Hè. Na 3 jaar in het Rabobankgebouw en met 3 of 4 mensen in 1 kamer zittend, die niet allemaal behoren tot hetzelfde gezin. Dat zijn geen ideale situaties. Daarom zijn we ook bezig met het aantal opvangplekken uit te breiden. Stationstraat 47, Kastanjelaan 246. Die zijn ook ter vervanging van de huidige opvanglocaties. Omdat de huidige opvangplekken als minder goed worden beschouwd. Dat is ook hetgene waar mensen, Oekraïners, wel eens over klagen. Het valt wel mee hoor, maar ze begrijpen dat het voor ons ook moeilijk is. En ze begrijpen ook wel dat ze niet allemaal een eigen huis kunnen krijgen hier in Nederland. Maar we doen nog alles aan om privacy en comfort iets te vergroten.
Ja, een van onze doelen is daarom dus ook om kwalitatief betere opvang te creëren. Dus daarom, dat is ook verwerkt binnen het programma.
Ja, ik weet welke vraag het komen.
Nou. Geen verrassing, maar toch even.
Ik ben benieuwd. Rob Kuppens, fractie VVD. Inderdaad, want ik heb laatst ook mondelinge vragen gesteld in het vragenhalf uurtje, maar ik zou het nou iets minder politiek vragen. Aanhakend bij, op wat u net zegt over bezoeken naar kwalitatieve opvang, heeft de gemeente beleid voor wat voor locaties we zoeken voor Oekraïne-opvang? Dus waar en ook waar een locatie aan moet voldoen qua aantal vierkante meters of gedeelde ruimtes al dan niet. En hebben we daar beleid voor en kan dat ook met de gemeenteraad worden gedeeld?
Ja, nee en ja. Ik had de wethouder op het verkeerde been gezet pas geleden. Want ik zei tegen haar van nou, het beleid is bijna klaar. Op een haar na is het gevild. En toen moesten we nog een juridische toets laten doen. En toen werd er geen spaan van heel gelaten. Omdat we het te gedetailleerd, te uitvoerig hadden beschreven, hebben de juristen gezegd van ja, in de toekomst, als wij een vergunningenprocedure gaan beginnen, dan moet dat toetsingskader ook aansluiten en ons niet al te veel in de weg gaan zitten. Niet, het mag wel bindend zijn, Maar niet zo dat we niks meer kunnen creëren. En daarom moeten we het huiswerk weer helemaal opnieuw gaan doen. En een wat algemener kader gaan maken, gaan formuleren. Zonder dat het al te strak en bindend en te gedetailleerd wordt. Maar in zijn algemeenheid kunnen we zeggen van we willen niet in het centrum. We willen niet op bedrijventerreinen mensen gaan huisvesten. We willen niet in het buitengebied. Omdat dat ver weg is van voorzieningen. Omdat het ook moeilijk is met het aanleggen van stroom. Elektriciteit krijgen is een probleem. Het aanleggen van riolering en wateraansluitingen en dergelijke. Dus ja, dat soort dingen die vallen dan al af. We hebben een voorkeur voor bestaande bebouwing. Maar ook weer geen woonhuizen waarmee we concurrenten op de normale woningmarkt. Eigenlijk voor de hand liggende zaken die ook door de Rijksoverheid in de handreikingen voor de opvanglocaties wel worden gegeven. Maar ik kom daar nog in detail op terug en ik nodig u uit om met mij een keer daarover van gedachten te wisselen. Wat uw ideeën zijn daarover.
Ik ben liever in het openbaar wethouder.
Ook goed.
Onderdeel van mijn vraag is dat ook het beleid wordt gehad naar de gemeenteraad gaat het vaststellen.
Ja. Ter kennisname. We gaan het in het college ter vaststelling voorleggen. En het wordt aan de raad ter kennisname toegezonden. Het staat hoog op de verlanglijst.
Mirjam, je had nog een vraag. Ik geef de microfoon even aan jou, dat is makkelijker.
Anderhalf jaar geleden is aangekondigd dat op basis van zelfredzaamheid, de Oekraïners, is toen de ondersteuning weggevallen. En hoe heeft u dat nu in dit programma ingevlochten?
Zelfredzaamheid zit onder het doel van de passende en tijdige hulp bij zorg, scholing en werk. Dus daarin helpen we ook, kijken we naar wat past bij de persoon met wie we werken. En daarbij kijken we ook hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat iemand aan het werk kan. En als dat niet kan, of er ook vrijwilligerswerk bijvoorbeeld mogelijk is, of scholing. Er is nog een tweede vraag.
Oh. Nou, heel kort. Toen het werd aangekondigd, is aangegeven dat er eigenlijk op één persoon na iedereen zelfredzaam zou zijn. Hoe kijkt u daar dan nu tegenaan?
Nou, we focussen met dit programma niet alleen op Oekraïners, maar ook op statushouders. En op dit moment zijn asielzoekers hier in Bokstel niet aan de orde, maar mocht het, ja, dan moeten we er wel ook op voorbereid zijn. Dus wat dat betreft is het breder dan alleen Oekraïners. En daardoor kunnen we wel focussen erop. We hebben daar ook een projectteam voor, maar we focussen ook op statushouders hierin.
Ja, Luc Bormans, Balans, dat sluit naadloos aan op mijn vraag. Financiën is uit de Oekraïne-budget, zei u net. De Oekraïense ontheemden. Hoe kun je dan verantwoorden dat ook de statushouders, want dat is denk ik weer een heel ander budget, of zie ik dat verkeerd, dat je die daaronder ook laat vallen?
Maar het maken van het programmaplan, dat hebben we gedaan onder de vlag van het Oekraïne-budget. Maar de uitvoering die is voor een groot gedeelte werk wat wij al doen. Wellicht dat wij processen moeten gaan beschrijven of dat ambtenaren die nu al bezig zijn op bepaalde onderwerpen meer moeten overleggen, meer in structuur, in samenwerking, integraal moeten gaan samenwerken. Dus het is een andere manier van werken, maar het is niet per se extra werk dat wordt gefinancierd door het Oekraïne-budget. Dat niet. Alleen de totstandkoming van dit plan valt onder dit Oekraïne-budget.
Heb je nog een aanvullende vraag?
Ja. Ja. Maar je kunt het dus wel verantwoorden dat ook de statushouders geholpen worden onder het Oekraïne-budget.
Nee, dat gebeurt niet. Nee. Het programmaplan, dus beschrijven wat we moeten gaan doen, hoe de structuur van de organisatie in elkaar zit en welke plannen we gaan maken voor een goede integratie in onze samenleving. Dat gebeurt onder het Oekraïne-budget. Maar de uitvoering die door de casusregisseur inburgering wordt gedaan of andere mensen uit het inburgeringsteam, die vallen gewoon onder het sociaal domein, net zoals dat nu gebeurt. Daar verandert niks.
En nog een vraag.
Ja. Ik zet er
vooruit.
Even mijn bril op. Ik had even opgezocht migratie, zeg maar. Hè. En migratie is verhuizen van mensen van de ene plaats naar de andere. Daar zijn natuurlijk ook heel veel Nederlanders die graag van de ene plaats naar de andere plaats willen. Verhuizen, studeren.
Ik heb een andere definitie gelezen.
Oké. Okay.
Ja, daar begon ik daarnet al even mee. Migratie, daar heb je verschillende definities van. Je kunt ook systemen migreren. Hè? Binnen Oracle.
Van de ene plaats naar de andere, van de ene stad naar het buitenland. Of van de ene stad naar de andere stad. Dat is allemaal migratie.
Ja, wij hebben het over migranten die van het ene land naar het andere land verhuizen. Met als oorzaak dat ze onveilig zijn door oorlog, door vervolging op grond van ras, geloof, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dus die mensen die als gevolg daarvan migreren van enig land naar ons, die vallen onder de doelgroep.
Staat dat zo ook in het programma?
Ja. Perfect.
Ja. Ik zag een vraag, Peter. Als jij een beetje naar mij komt, kom ik een beetje naar jou en dan. Oh, jij komt die kant op, dat kan ook. Ja, is ook goed.
Ik moet vandaag ook nog eens iets aan lichaam bewegen.
Je moet wel 10.000 stappen halen op een dag.
Ik vrees dat me dat vandaag niet gaat lukken. Dank voor jullie toelichting. Voor een bestuurskundige komt die qua methodiek heel vertrouwd over. Tegelijk miste ik daardoor wel wat in de uitwerking. En één heel praktische vraag in dat verband is van welke tijdshorizon jullie uitgaan als het gaat over de periode dat mensen in Nederland of specifiek in Boekstel zullen zijn.
Daar kunnen wij niks over zeggen, omdat dat iets is van en de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Dus van de enige tijdelijkheid weten wij niks. We hebben wel tijdlijnen opgesteld voor onszelf, voor de uitvoering van het programma, wanneer dat wij bepaalde doelen willen hebben gehaald. En die kunnen we ook nog laten zien, zo, of niet?
Ja.
Ja, dat helpt wel om wat meer zicht te geven nog, inderdaad. Ja, dank.
Techniek.
Dat Excel-bestand. Kun je daarbij?
Maar we kunnen hem hier in het operationele doen. Ja, kijk.
We hebben eigenlijk een heel groot Excel-bestand. Ja. Met alle inspanningen daarin vermeld. En dat zijn er tientallen. En daar hebben we precies vermeld wie de eigenaar is van de inspanning. Dus wie we kunnen aanspreken van hey, hoe staat het ermee? Wanneer dat we beginnen met de uitvoering van die inspanning en wanneer dat die klaar moet zijn. En die inspanningen die verkleuren ook in de loop van de tijd. Als de einddatum in zicht komt, dan begint er een gevaarlijk rode kleur te verschijnen. En dan gaat Noortje optreden of wie dan ook. En die gaat zeggen van, hé, beste collega, hoe staat het ermee? Je moet leveren. Want dat vinden we wel heel belangrijk.
Ja, dus naast dat we hier binnen de doelen inderdaad ook een tijdlijn hebben, dus wanneer we deze doelen bereikt willen hebben, hebben we inderdaad ook bij de inspanningen allemaal een deadline. Dus zo kunnen we ook inderdaad meer verantwoordelijkheid daaraan verbinden. En blijft het niet in het luchtledige van, oh, daar komen we nog wel een keer aan toe.
Fijn om te weten dat het op die manier wat praktisch en concreet wordt.
Ja. Graag gedaan.
Wiebe, Gerlof, en dan kom ik bij jou.
Ik heb een vraag over, het gaat natuurlijk, de meeste vragen gaan over Oekraïnse opvang en staatshouders die een beetje onderbelicht, maar dat snap ik wel, maar daar hebben we ook grote moeite mee om op te vangen. Alleen asielzoekers vangen we niet op vanwege de afspraak met Gestel. En die afspraken, of we dat door willen zetten en met welk doel we dat door willen zetten, is dat ergens in het programma geland? Of we dat willen blijven en waarom?
Nee.
De afspraken over de verdeling in de regio we worden genoemd omdat ze deel uitmaken van de regionale afspraken. Ze vormen niet een wezenlijk onderdeel van de operationele of strategische doelen in dit programma. We houden er wel rekening mee dat asielzoekers ook in de scope van dit programma vallen. Dus mogelijk dat in de toekomst Bokstel een opgave krijgt om asielzoekers op te vangen, dat weten we niet. Maar daar willen we wel op voorbereid zijn. Dus daar houden we wel bij de uitvoering van het programma rekening mee.
Eén aanvullende vraag? Ja, vooruit.
Want zo'n afspraak, wel of je dat wel of niet wil, ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat je dat wel wil, zodat je een grotere groep, specifiekere doelgroep hebt, zodat je daarin kan verdiepen en daardoor beter kan begeleiden bijvoorbeeld. Dus zo'n afspraak wel of niet voortzetten, kan wel juist een van je andere doelen beter bereikbaar maken, kan ik me voorstellen.
Zeker, maar op dit moment is het gewoon vastgesteld. Ja. En daarbij hebben we het operationele doel dat we willen voldoen aan deze opgaven en taakstellingen. En daarbij houden we rekening met de taakstelling zoals die nu is, met de verdeeldheid daarbij. En wat Luc zegt, we willen nog steeds ook dat laatste doel bereiken, dus dat we ook toekomstgericht en wendbaar zijn. En daarbij moeten we dus ook wel rekening houden met zo'n scenario. Maar op dit moment is dat voor ons nog geen realistisch scenario en gaan we daar dus ook nog niet op acteren.
Gerlof Rauwbos van Balans. Het is mooi dat dit gepresenteerd wordt, maar het is voor mij een beetje een hoe richt ik een project in, zeg maar, hè, van hoog naar steeds concreter. Mm-hmm. En ik zit een beetje met die concreetheid, want wanneer is een migrant geen migrant meer? Met andere woorden, wanneer houdt onze zorg op? Ik kan me voorstellen bij Oekraïners. Het is nu uit mijn hoofd gezegd 5 jaar geleden dat de oorlog begon, of 4 jaar geleden. De eerste die hier gekomen zijn, zullen toch wel zelfredzaam zijn, hoop ik dan intussen. Andere doelgroepen doen daar misschien langer over, maar we blijven toch niet tot in den treuren zorg leveren terwijl het niet meer nodig is.
De wetgever bepaalt dat, hè? Dus op dit moment voor alle doelgroepen. De Oekraïners die vallen onder de bescherming van de Europese Unie. Dus alle Oekraïners die hier in Nederland komen, ongeacht hoe lang dat ze hier zijn en die zich melden als een vluchteling, die vallen onder onze bescherming en die hebben recht op opvang en begeleiding en leefgeld en eventueel moeten ze een eigen bijdrage betalen. Ja,
maar daar even een aanvullende vraag op. Ze hebben er weliswaar misschien recht op en misschien blijft die oorlog nog wel 10 jaar doorgaan en blijft die bescherming vanuit de Europese Unie blijft. Blijven wij dan 10 jaar lang aan mensen die dat willen of daar behoefte aan hebben, die zorg leveren?
Afhankelijk van de Rijksoverheid. Het is niet een beslissing van de gemeente Bokstel om te zeggen van nou stoppen we ermee. Of we gaan door terwijl het eigenlijk niet meer hoeft.
Maar we kunnen toch zeggen, we leveren in principe voor mensen die langere tijd hier zijn, en ik weet helemaal niet waar die grens ligt, of die misschien zelf huisvesting gevonden hebben, dat kan natuurlijk ook nog. Daar stoppen we dan mee, tenzij ze dat nodig hebben, in plaats van dat je maar actief blijft aanbieden.
Nou, we bieden niks actief aan. We hebben in de regio afspraken gemaakt over het aantal opvangplekken. En de regio krijgt dat weer van de provincie en de provincie krijgt dat weer van de centrale Rijksoverheid. Zo wordt het allemaal onderverdeeld. Dus Bokstel heeft ook een contingent opvangplekken toegewezen gekregen die wij moeten creëren. En als we die hebben gefaciliteerd, die opvangplekken, dan zijn we klaar. Tenzij de opgave weer wordt verhoogd. Maar die opvangplekken. Hè?
Als de opvang gerealiseerd is, zijn we klaar. Maar ik begrijp juist, als de opvang gerealiseerd is, dan krijgen we nog scholing, werk, zorg, nou, et cetera. Dus ja. Dan zijn we toch nog niet klaar.
Ja, nee, maar dan stopt het aantal. Het uitbreiden van nog meer opvangplekken. We gaan niet actief de boer op.
Ja, het is niet helemaal antwoord, maar ik snap de richting. Ja.
Ja, toch een vraag, hè?
Ja, die is deels al beantwoord, maar misschien toch even doorvragen op wat Gerlof vraagt. Ik ben Martin van den Broek, van steunfractielid van de VVD. Is dit er je kunt zeggen, lage ondersteuning of hoge ondersteuning? Hoe zelfredzamer iemand is, wordt het dan beoordeeld en krijgt iemand dan minder steun? Want ik denk dat dat ook de vraag is die hier wordt gesteld.
Wij streven ernaar dat alle Oekraïense mensen, hebben het nu over, die in een gemeentelijke opvang verblijven, dat die zelfredzaam worden. En daar hebben we een matrix voor ontwikkeld. En aan de hand van die matrix kunnen we beoordelen in hoeverre dat iemand zelfredzaam is. En we vragen natuurlijk ook welke behoeften dat de mensen hebben om nog begeleiding te krijgen in het creëren van die zelfredzaamheid of het vergroten daarvan. Ja.
Daarom ook het woordje passend in het doel. Dus niet iedere Oekraïner heeft hetzelfde hoeveelheid hulp nodig. Maar we willen er wel voor zijn dat als de hulp nodig is, dat we daar faciliterend in kunnen zijn. Maar het moet wel passen bij de persoon. Als je heel hoog zelfredzaam bent, heb je niet evenveel nodig als iemand die heel laag zelfredzaam is.
Ik had nog één andere vraag. Dat gaat over het laatste strategische doel. Meer toekomstgerichte, toegewijde, wendbare, proactieve organisatie. In de mond vol. Wat betekent dat nou precies? Betekent dat er een soort latente capaciteit wordt gereserveerd voor mocht er iets gaan gebeuren? Of hoe moet ik dat nou voor me zien?
Het is meer dat we op dit moment anders, voordat we het programma begonnen, anders waren ingericht. Waardoor heel veel op bepaalde personen viel. En hiermee willen we eigenlijk heel erg richten op dat we het meer verankeren binnen de organisatie. Hoe we het kunnen zien is dat het ook inwoners zijn. Dus dat het ook heel veel processen die al lopen binnen de organisatie, heel veel mensen die hier al hun werk uitvoeren, kunnen dat ook gaan doen voor migranten. En dat is niet zo'n groot verschil of soms gewoon hetzelfde. En dat willen we hiermee eigenlijk bereiken. Dus dat we het meer gaan verankeren binnen de organisatie zelf.
En dat we elkaar weten te vinden ook. Hè? Dat we weten dat als er een incident is met een Oekraïner, ik noem maar wat, dat we weten waar we terecht kunnen voor hulp en voor de juiste hulp. Niet alleen binnen de gemeente Boksel, maar ook in onze regio, waar we in samenspraak met de andere gemeenten een ambulant ondersteuningsteam bijvoorbeeld hebben opgericht. Dat hulp biedt bij verslavingszorg of bij psychische problematiek, waar we ook speciale opvangplekken hebben gecreëerd, waar mensen terecht kunnen die in een gewone opvang niet terecht kunnen omdat ze te agressief zijn of overlast veroorzaken of wat dan ook. Want die problematiek zien we natuurlijk wel en die neemt ook wel toe. Niet echt dramatisch, maar we willen wel goed kunnen acteren daarop en de juiste zorg kunnen bieden binnen onze regio. Ik wil nog even zeggen op die opvang. Er is onlangs, en dat zal in deze dagen misschien nog wel eens in de krant komen. Enige tijd geleden is er een Oekraïense jongeman gekomen bij het Rabobankgebouw. En die meldde zich daar om opvang te kunnen krijgen. Maar we zitten helemaal vol in Boksel en ook in Sint-Michielskerstel. Dus we hebben geen opvang gegeven. Hij heeft een e-mail gestuurd naar ons. Verzoek gedaan om opvang te kunnen krijgen. We hebben gezegd van ja, het spijt ons heel erg. We vinden het heel vervelend voor jou, maar we kunnen geen opvang geven. En als we een plek hebben, dan gaan we naar de regio en dan gaan we kijken wie staat er ook op de wachtlijst. Die meneer die heeft daar geen genoegen mee genomen. Die heeft een advocaat in de arm genomen. Die heeft ook weer die vraag gesteld. Die advocaat die heeft enkele weken van tevoren een procedure gewonnen bij de voorzieningenrechter in Groningen. Heeft daar gewonnen van een gemeente en opvang kunnen afdwingen. Wij hebben het ook laten komen op een gerechtelijke procedure. Want de advocaat van die Oekraïense meneer heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. En geëist dat wij hem zouden kunnen plaatsen. We hebben een goede advocaat gehad. En die advocaat die heeft beweerd dat wij als gemeente niet een resultaatsverplichting hebben, maar een inspanningsverplichting. En de resultaatsverplichting voor de opvang van Oekraïners, die rust bij het land. En de inspanningsverplichting, die rust bij de gemeente. En daar is de voorzieningenrechter in meegegaan. Dus we hebben gelijk gekregen. En dat is een hele belangrijke uitspraak, die met enthousiasme werd ontvangen in de regio ook.
Ik kijk even rond. Zijn er nog meer vragen? Nee, ik zie geen handen. Ja, dat snap ik, Ad. Ander moment waarschijnlijk. Die zul je waarschijnlijk vinden. Dankjewel, Luc en Noortje.
Ja.
Voor jullie presentatie en uitleg. Wij zitten ruim in de tijd, zie ik. Ik kijk net even op mijn iPad. En om 9:15 beginnen we met het volgende onderdeel. Maar ik kijk even rond en ik denk wel dat we daarop moeten wachten. Hè? Want volgens mij zijn een aantal mensen nog niet aanwezig die er wel aanwezig moeten zijn. Nee? Ja, dus we wachten gewoon tot 9:15. Geen probleem. Kan iedereen gewoon lekker rustig even een kopje koffie pakken, even bijpraten. En dan zie ik jullie straks weer. Mag ik jullie vragen om allemaal weer plaats te nemen? Dan kunnen we iets eerder beginnen aan ons volgende onderdeel. Goed, dank jullie wel allemaal. We kunnen al iets eerder starten, omdat we helemaal compleet zijn. En ik dacht, waarom niet? Dan hebben we straks wat meer tijd voor een drankje achteraf. Nog even voor degenen die er net niet waren. Mijn naam is Rianne van Es. Ik ben vanavond jullie voorzitter. We gaan nu verder met de economische visie 2030. Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2024 heeft de Raad de economische agenda 2030 vastgesteld. En toen is de toezegging gedaan om jaarlijks een update te geven over de uitvoering. En dat doen we dan tijdens deze avond. Zometeen komt er een korte inleiding door onze wethouder Marielle van Alphen. Daarna een presentatie van Bram Verouwde en Ruben van der Hoeven. En aansluitend de presentatie van de STEC-groep over het ruimteonderzoek. En daarna sluiten we af met een drankje. Zoals we ook net hebben gedaan met de presentatie tijdens migratie. Eerst even de hele presentatie afluisteren. En daarna mogen de niet-politieke vragen weer gesteld worden. Marielle, mag ik aan jou het woord geven? Ja.
Dankjewel, Rian. Ja, heel fijn dat u allemaal aanwezig bent om in ieder geval te horen hoe de update eruit ziet van de economische ontwikkeling binnen de gemeente Boxtel. Een krachtige lokale economie is natuurlijk van enorm belang. Zoals jullie eerder ook gehoord hebben, van alle werkende mensen binnen de gemeente Boxtel werkt ruim 40% ook binnen de gemeentegrenzen. En dat is uitzonderlijk, daar mogen wij trots op zijn, maar daarom zijn we eigenlijk vooral trots op de ondernemers van Boxtel. Want het is eigenlijk heel simpel, zonder ondernemers geen economie en zonder economie hebben we ook onvoldoende middelen voor een fijne woon- en werkomgeving. Financiële middelen, ja, we kunnen natuurlijk even terugdenken aan het vaststellen van de begroting van onlangs. We hebben een mooie, sterke financiële positie. Dat helpt altijd om het goede te kunnen doen voor de inwoners en ondernemers van Boxtel. Maar dan hebben we het over de financiële ruimte. En als we het over ruimte hebben, dan denk ik dat we daar... die financiële ruimte is belangrijk. Maar daarnaast hebben we ook de uitdagingen en die hebben ook een relatie tot ruimte. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de fysieke ruimte die heel erg belangrijk is als je kijkt naar... de ruimte die we nodig hebben. We hebben schaarse ruimte, we willen woningen bouwen, we hebben ruimte nodig voor natuur, voor water, maar dus ook voor die bedrijvigheid, voor de economische ontwikkelingen. Financiële ruimte, fysieke ruimte, en dan wil ik het ook nog even kort hebben over de mentale ruimte, want als ik daaraan denk, dan bedoel ik eigenlijk vooral de ruimte die we ook nog nodig hebben om goed met elkaar na te kunnen denken over de keuzes die je wil maken op het moment dat je aan die schaarse ruimte denkt voor die bedrijvigheid, maar ook al die andere aspecten. Hoe ga je dat doen, hè? Hoe zorg je ervoor met elkaar dat je dat ruimtegebrek zo goed mogelijk invult met elkaar door goed na te denken over de toekomstige mogelijkheden en samen kijken naar wat er wel kan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, realistisch, doeltreffend. En het sleutelwoord daarbij is vooral samen. Samenwerken. Daar komt dadelijk volgens mij ook nog voldoende aandacht voor in beide presentaties. En als ik dan het bruggetje maak naar de economische agenda. Die is vorig jaar vastgesteld. Jullie krijgen vandaag de update, zoals zojuist ook al gezegd is door Rianne. Die wordt zo meteen verzorgd. In aanloop daarna is het denk ik goed om te weten dat vanaf het vaststellen van de economische agenda de kopgroep in stand is gebleven. Daar zijn we ook ontzettend blij mee. Met die kopgroep zijn we in ieder geval ieder kwartaal bij elkaar geweest. Daarin hebben we met elkaar naar nieuwe initiatieven gekeken. We hebben met elkaar vooral ook bijgepraat over de voortgang die gemaakt wordt. We hebben ontwikkelingen besproken, daar wordt zo meteen ook nog nader op ingegaan. Maar wat ik belangrijk vind om daar extra bij te vermelden is dat het een goede afspiegeling betreft van ondernemend Bokstol. Dus de deelnemers in die kopgroep, die zijn allemaal betrokken, staan allemaal positief in, daar wordt zo meteen ook meer over gezegd. En dat helpt enorm in de uitvoering. We zijn onder andere te gast geweest bij Sint-Lucas, is misschien wel leuk om te vertellen. Ook bij Sanders Machinebouw, dus ook daarin proberen we natuurlijk met elkaar zoveel mogelijk aan goede ideeën op te pakken en uit te werken. Met elkaar inspiratie op te doen. Afspiegeling heb ik ook verteld. En ik ben vooral heel trots op de kopgroepleden. En een van de kopgroepleden is vandaag hier aanwezig. En dat is Bram Verouwde. Hij gaat ons zometeen de presentatie geven samen met Ruben van der Hoeven als het gaat om de update. Maar Bram is ook vooral een hele belangrijke kartrekker in de kopgroep als het gaat om het vormgeven van de uitvoering. Dus ook dank daarvoor in ieder geval, want we doen dat met z'n allen. Nu weet ik wat ik nog wou zeggen over die kopgroep. Er zijn gaandeweg het jaar ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Ik denk dat dat ook een mooie ontwikkeling is. Want dat betekent gewoon dat we met elkaar volgens mij het goede aan het doen zijn. En die positiviteit ook verder uitbreiden. Dat wilde ik daar graag nog aan toevoegen. Voor zover eventjes voor wat betreft de economische agenda. De presentatie gaat zo komen. Daarna volgt de presentatie vanuit de STEC-groep. En deze dames die gaan in ieder geval een doorkijk geven. Waarin duidelijk wordt wat de eerste inzichten zijn vanuit het onderzoek dat gedaan is. En dat gaat dan over de behoefte aan ruimte vanuit de ondernemers. Hè? Dus ook daarin weer die fysieke ruimte waar behoefte aan is, maar ook de mentale ruimte waar ik zojuist over sprak. En ik denk dat we dan met elkaar aan het einde van de avond een hele mooie informatie hebben kunnen geven aan jullie allemaal. En dan ben ik heel benieuwd naar jullie reacties zo meteen. Dus ik geef graag het woord aan Ruben van der Hoeven en aan Bram Verouwde.
Hier bij jou, alsjeblieft. Ja, dankjewel.
Is goed.
Ik ben super blij dat Bram naast mij staat, want vanuit de economische agenda is het van onderop bedoeld. En het zou gek zijn als ik hier als gemeente zou staan om een update te geven zonder een ondernemer naast mij. Dus Bram, alvast bedankt. Er is al veel gezegd door Mariel. Met de kopgroep zijn we met de economische agenda gaan kijken van waar gaan we beginnen. Het is een hele brede, hij is tot en met 2030, dus we hebben ook gezegd we gaan niet alles tegelijk doen. We hebben ingezet op strategielijn 1, dat is samenwerking en profilering. En naast een update die wij kort zullen geven, gaan we vooral kijken naar de toekomst. Van hoe we de uitwerking komende jaren zien. Ik zal wel een tipje van de sluier oprichten, dat zal anders zijn dan jullie gewend zijn. Maar daar komt Bram dadelijk nog op terug. Met de kopgroep zijn we net gaan kijken van waar kunnen we nou het verschil gaan maken. Wat zijn nou de eerste dingen waar we mee aan de slag gaan. En eigenlijk was het wel redelijk unaniem dat ze de onderlinge verbinding heel erg misten. Sinds het stoppen van onder andere Spin was de onderlinge verbinding in ieder geval op Ladonk ver te zoeken. Daar zijn we mee begonnen. En ik denk dat het een mooi voorbeeld is dat we komende vrijdag op de dag van ondernemen met 50 Bokstelse ondernemers richting Eindhoven Airport District gaan. Om daar te kijken hoe zij de projecten daar met de drie O's hebben kunnen realiseren. en die nog op stapel staan. Dus ik ben heel benieuwd daarover. En ja, met de kopgroep zijn we voor de rest aan het kijken van hoe kunnen we over de deelgebieden heen kijken. Waar kunnen we elkaar versterken. En een ander mooi voorbeeld is de schaatsbaan die daar volgende maand van komt te liggen. Dat is ook een mooie samenwerking tussen ondernemers op Ladonk en de centrumondernemers. Dat even heel kort over de update. Want ik vind de toekomst veel belangrijker. En dan ga ik toch het woord geven aan Bram. Die kan ons daar heel mooi over vertellen. En ik zal bij springen waar nodig.
Fijn, dat je bij springt waar nodig. Dankjewel Ruben en dank jullie wel dat ik hier vanavond mag staan. Om in ieder geval samen te kijken naar de toekomst van ondernemend Boksel met jullie. De reden waarom ik hier sta is tweeledig. Aan de ene kant ondernemer Bladonk, zo'n 20 jaar denk ik nu actief. In ieder geval iets langer, maar ooit in Liemden begonnen. Dat is ook Boksel, vinden wij. Maar in 2012 een mooi bedrijfspand kunnen bouwen op het industrieterrein in Boksel. Heel blij mee toen om daar te mogen blijven. In 2017 een stuk uit kunnen breiden. Daarna hadden we corona, toen groeiden we even niet, maar daar zijn we inmiddels wel weer aan het doen. Maar tegelijkertijd sta ik hier natuurlijk ook als inwoner van Boksel. En ik vind het heel erg mooi en positief dat eigenlijk het laatste jaar, en we moeten ook gewoon zeggen en benoemen wat er beter kon. Er zijn een aantal jaar geweest dat het helemaal niet lekker liep met de bedrijven en de gemeente, dat er helemaal niet gecommuniceerd werd. Maar het laatste jaar, dan vind ik vooral credits aan Ruben, maar ook aan Marielle en aan Lieke en de klankbord, zijn er echt wel weer heel veel goede geluiden. Dat de gemeente zegt, hey, laten we vooruitkijken, laten we het samen doen. Kopgroep is daar ook een mooi initiatief. Daar wil ik u vandaag een beetje meenemen hoe we daar naar kijken. Want heel eerlijk, dat negatieve, daar zijn we natuurlijk allemaal mee eens. Daar komen we niet verder mee. En dan wil ik even een klein verhaaltje erbij pakken van Ruud. En denken jullie, wie is Ruud? Nou, Ruud is iemand uit Amsterdam, had ik zakelijk een afspraak mee. En ik zag in het onderschrift van zijn e-mail staan, woonplaats Amsterdam. En toen komt hij naar ons bedrijfspand toe op de fiets. Ik denk, nou, die Ruud, die heeft een eind gefietst. Maar wat bleek, hij woonde in Boksel. Dus ik vraag aan hem, joh, vertel eens, hoe kom je in Boksel? Hij zei, nou, ik was met mijn vrouw, we verwachten een kindje, eigenlijk een hele tijd aan het kijken, waar willen we gaan wonen? En we wilden graag naar het mooie Brabant. Dus, zegt hij, wat wij belangrijk vonden was een mooie omgeving, groen, verbinding, een spoor langs een snelweg en gewoon een fijne wijk waar ons kind op kan groeien. En dat is prachtig, als je dan het negatieve vergeet en kijkt hoe mooi ons Boksel eigenlijk is. En dit plaatje zegt eigenlijk al genoeg, want dit is dus waarom Ruud naar Boksel kwam. Nou, zo, dat is een beetje breed, zoom je een beetje uit en we gaan terug naar Ladonk. Kan je de volgende doen, Ruben? Ja, dan zijn er dus hartstikke veel mooie initiatieven, hè? Net ook eigenlijk al benoemd. Je ziet klankbord Ladonk, is vrij nieuw, of in ieder geval vrij nieuw, voor het industrieterrein is het nog vrij nieuw. Er was Spin, dat is inmiddels een borrelclub geworden. Dat is open bedrijvenroute is er geweest. Hartstikke leuk initiatief. Twee keer al dat mensen uit Boksel bij de bedrijven binnen mochten kijken. Denk ik heel succesvol al voor de eerste editie. En er ligt natuurlijk Green Tech Park. De optie ooit in de toekomst om daar een mooi nieuw bedrijventerrein te gaan bouwen. En Ruben met zijn team is natuurlijk heel erg gedreven bezig met die economische agenda. En dat vind ik vooral ook ontzettend mooi om die handreik te doen. Want uiteindelijk, wat net al gezegd werd, je moet het samen doen. Daar zijn we het allemaal over eens. Wat echter mist in dit verhaal, dat is gewoon mijn eerlijke mening daarin, is we missen eigenlijk één paraplu, één geheel. En dat is wel belangrijk, want met al die goede initiatieven merk je wel ooit in bijeenkomsten dat we niet echt precies weten van nou, waar willen we nou naartoe. Wat krijg je als er dus niet echt één gezamenlijke visie is, en met gezamenlijk bedoel ik een visie die wij allemaal dragen, dus ondernemers, politiek, inwoners, eigenlijk iedereen. Dan weet je wel waar we het voor doen, waar we heen willen. En dan komt het samenwerk vanzelf op gang. Is dat niet helemaal helder, en dit is, kan ik nou heel wijs staan te vertellen hier, maar dit is in een bedrijf net zo. En dit wat we hier aan doen zijn met zoveel mensen, zoveel partijen, is mega complex. Ik mis nog wel eens de tijd dat wij lekker met z'n achter waren, 's ochtends aan de koffie, jongens, die kant gaan we op. En iedereen wist het, weet je, de ideeën waren fantastisch, allemaal in die richting. Nou, toen werd het 15 man en toen kwam nummertje 16 en 17 met de mooiste ideeën van de wereld. Maar toen merkten we eigenlijk, ja, dat is leuk, maar dat is niet helemaal waar we heen willen. Dan moet je in één keer met kernwaarden komen en een missievisie. En dan weten we eigenlijk nog helemaal niet wat de missievisie is, want dat is een heel lang verhaal. En als je iemand vraagt, wat is die, dan moeten ze op de website kijken. Hè, dat. Maar dat is jammer, want dat is hier natuurlijk ook gaande met al die bedrijven en al die betrokken partijen. Dan mis je ook die verbinding. En dan is er toch ruimte dat die negativiteit weer de kop op doet. Wat we niet willen. En dan gebeurt er uiteindelijk ook misschien wel iets te weinig.
Wat zijn dus de gevaren? Die moeten we natuurlijk altijd wel inzien. Is dat Ladonk uiteindelijk wel zou kunnen verouderen als we daar niks aan doen. Ondernemers misschien gaan vertrekken. Ik hoop het oprecht niet. En ik ben nog heel blij met ons contact. En wij hebben nog wel even tijd gelukkig voor Greentech Brabant. Want daar willen we natuurlijk uiteindelijk echt een heel mooi duurzaam pand gaan bouwen. Maar ook werkend Bokstel. Hè. Je weet allemaal, de nieuwe generatie, die hebben het werk voor het uitkiezen. Die willen toch op een fijne plek werken, waar ze veilig naartoe kunnen. Het liefst op de fiets, waar ze kunnen wandelen buiten. Nou, ja, dat is heel anders geworden dan vroeger. Dus, wat hebben wij gedaan? Hè? Vooral, kijk Ruben ook aan. Wij zijn heel erg positief ingesteld. En wij dachten, laten we nou even al die negatieve dingen vergeten. Wat allemaal niet kan, hoe het allemaal was, dat boeit niet. Als we nou eens echt groots mogen denken, en echt groots. Ver in de toekomst, hè? Bijvoorbeeld 2050. Hoe zou die toekomst er dan uitzien? Het antwoord hebben we vandaag niet, hè? Om even de verwachtingen te temperen, maar om jullie even mee te nemen, daar zouden we een plaatje kunnen schetsen, die wel helder is, meetbaar, concreet. En wat er dan gebeurt, dit heb ik zelf ook meegemaakt, ik was ontzettend aan het struggelen met hoe ga ik groeien, hoe ga ik die mensen meenemen, echt, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Heb ik het geluk gehad dat ik een soort groeigoeroe, noem ik hem maar, dat hij mij heeft mogen coachen en die zei hetzelfde. Hij zegt, Bram, hoe ga je Magic 10 keer groter maken? En heel eerlijk, ik kreeg alleen maar errors. Ik zei, dat kan niet. Ik zeg, 10 keer groter, dat kan niet. Hij zegt, waarom niet? Wat ging ik doen? Oh ja, hij is weg, de shit. De onmogelijkheden, alles die niet kon, alle dingen die niet konden. Want, ja, ik ging ze allemaal opnoemen. Waarom was dat? Ik kon nog niet zo groot denken, want het was vaag en niet concreet en het is niet realistisch. Wat we gedaan hebben is eigenlijk hetzelfde. Wij hebben hem geschetst op 2030. Dat is iets makkelijker, is wat kleiner in een bedrijf. Waar we dan willen staan. Ik heel trots dat plan gepresenteerd. Ik dacht, dit is hem. En het hele team keek me aan. Die vrouw, dat is helemaal niet goed. Want hoe ziet u dat voor zich? Toen leerde ik daarna, wacht even. We moeten even alle stappen helder maken. Want als je daarheen wil, wat betekent dat van waar we dan over 10 jaar ongeveer moeten staan? En wat betekent dat over 2 jaar en een jaar? Waar moeten wij het komend kwartaal dan aan werken? En dat was iets heel moois, waardoor je in één keer merkte van, hey, het is wel mogelijk en we geloven erin. En iedereen komt nu met de beste ideeën. En heel eerlijk, die lijn gaat nooit mooi recht naar boven, zoals je al ziet. Er zijn altijd obstakels en er vallen dingen tegen. Maar dan is het wel mooi als je die visie helder hebt, dat iedereen toch wel weer die positiviteit weet te vinden. Nou, dit is eigenlijk waar wij vooral de laatste weken aan gewerkt hebben om dit vooral als uitnodiging te zien om daar nogmaals samen naar te gaan kijken. Eentje verder alsjeblieft. Dus hoe we die voor ons zien, ja, hier zijn we wat over gaan brainstormen en gaan schetsen. Er zijn zomaar wat plaatjes, maar in ieder geval een bedrijvenpark waar we duurzaam ondernemen en waar bedrijvigheid de klok slaat. Een sociaal park. We hebben natuurlijk het WSD waar prachtige dingen gebeuren, waar we nog veel meer samen mee kunnen doen. Om voor elkaar te zorgen en om er samen beter van te worden. Een mensenpark, waar we ook echt die uitdagingen samen aan gaan pakken. Een energiepark, waar de energie er ook echt vanaf spat. En uiteindelijk waren dit allerlei woordjes die wij uit de hoed over de samen, toekomst, prettig. En ook het woordje park. En ik heb het hier al eens met Ton even kort over gehad. Greentech, Park Brabant klinkt fantastisch. En dan hebben we Ladonk. En toen dacht ik, Engelsbreed is het best wel één gebied, alleen Greentech is een beetje de nieuwe entree of zo. Toen dacht ik, ja, in Eindhoven hebben ze natuurlijk Brainport, dat snappen we allemaal, want daar zitten TU en allemaal hoogopgeleide mensen en tech en Light City en zo. Hè. Maar in Boksel hebben we natuurlijk ook heel veel groen. En als je afslag 25 pakt, die rijdt Boksel binnen, dan gaan we door die mooie groene poort, hè, heb je de Dino Museum, de groene poort. Pak je de andere afslag, je komt bij de bedrijventrein. Dan zouden we daar ook iets mee kunnen doen. We zeggen niet dat dit de naam moet zijn, maar het is maar even een ideetje vanuit ons. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Hier kunnen we natuurlijk ook samen over nadenken. Maar wat nou als we het Greenport Park Brabant gaan noemen of Bokstel? Of, nou ja, goed. Iets in die geest, dat er in ieder geval alweer een beetje een toekomst geschetst wordt. Dit hebben we natuurlijk met AI kunnen genereren, hè, op een creatieve vrijdagmiddag, Ruben. Maar om even aan te duiden, stel, we gaan gewoon helemaal aan de voorkant beginnen met iets kleins. Om even weer iets positiefs te laten zien aan die ondernemers, aan die bedrijven die daar ook lekker zitten te klagen dat alles veroudert. Van, begin nou het vooraan en laten we die ambitie ook alvast gaan communiceren waar we heen willen. Want alles begint met die eerste stap. En het kan op allerlei manieren. Ik heb deze wel eens voorbij horen komen dat iemand zei, wat een lelijk grijs pand aan het begin van het industrieterrein. Nou ja, ook dat, we moeten misschien met Jos gaan praten of dat hij er ook voor open staat, maar ook hier zou je iets aan kunnen doen. Nogmaals, dit zijn allemaal geen concrete plannen, maar we kunnen best wel met een paar stappen beginnen om eigenlijk mensen mee te nemen van hier willen we heen. En dan ben ik er echt van overtuigd dat die initiatieven gaan komen vanuit alle hoeken van Boksel, vanuit hier, om toch wel samen concreet aan die toekomst te gaan bouwen. Ik denk dat dat ook een beetje ons doel was voor vandaag. Niet dat wij het antwoord hebben, maar een beetje een uitdaging van laten we samen kijken hoe wij die stip op de horizon kunnen formuleren. Als die helder is, dan weet iedereen waar we het voor doen. En dan kunnen we met kleine stappen al hele mooie dingen neer gaan zetten. Dank jullie wel.
En dit is ook een vraag aan jullie, hè? Hoe we samen verder gaan. Ik weet niet of er vragen zijn.
Normaal klappen we nooit. Dus dat is een compliment dat we dat nu doen. Dat we gewoon die vrijheid voelen om dat te doen.
Ruben, nou geef je de microfoon weg. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Maar goed.
Dat moet je nooit doen.
Nee? Oké.
Nou, kom maar. Ik wil heel even. Je begon in het begin van je presentatie over de schaatsbaan. En afgelopen vrijdag was ik in Liemt bij een horecagelegenheid. En die eigenaar van die horecagelegenheid gaat dus ook meedoen met die schaatsbaan. En die zei, ik ben nu 10 jaar... Heb ik dit café. En ik leer nu mensen kennen die ik nog nooit gekend heb. Dus hoe fijn is het dat ik nu eindelijk mede-ondernemers leer kennen, maar ook binnen de gemeente dat ik nu weet bij wie kan ik terecht als. Dus ook dat is dan, buiten dat dat heel fijn is dat er een schaatsbaan komt, ook voor ondernemers heel fijn dat ze hun netwerk kunnen vergroten. Dus dat wou ik
dankjewel
van tevoren al even zeggen, maar Gerlof.
En ik wil hem al meteen aanpakken, maar dat mag niet, hè? Eigenlijk een hele simpele vraag. Wat verwachten jullie van ons? Wat heb je nodig?
Ja.
Nou, ik denk wat we verwachten is dat we eigenlijk een beetje een soort nieuw tijdperk aan willen kondigen. Dan heb ik het vooral over het industrieterrein. En ik denk dat jij wel kan volgen wat daar natuurlijk gaande is geweest de afgelopen jaren. Iets wat mij persoonlijk best wel frustreert en ik denk ook meerdere, maar dat heeft ook nogmaals te maken met laten we de kop bij elkaar steken en kijken waar we heen willen. En samen in gesprek gaan, wie hebben we daarvoor nodig en hoe zien we dat? Hoe ziet de politiek dat? Kijk, iets heel concreets, ik vind ook dat er ook een verantwoordelijkheid ligt voor de bedrijven. We kunnen niet zeggen van laat de gemeente even betalen om heel het industrieterrein zo'n groen park te maken, dat is niet realistisch. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat er geen pandeigenaren zijn die ook willen investeren in hun pand. Want dat is ook ons toekomstpensioen. Dus om maar iets heel plats te zeggen, als we terug kunnen naar een situatie, bedrijven investeren of pandeigenaren en gemeenten, en we gaan een rondje de boel weer groener maken. En we halen Juverta erbij. Ik noem maar even wat kleine voorbeelden. Dat kunnen we communiceren in de kanaal in Boksel. En meteen zul je, hoop ik, een wat positievere beweging krijgen. Dus wat we nu verwachten is nog niet veel. Puur een beetje een stukje van, laten we er anders naar kijken.
Ja, ik wacht er even op de microfoon. Maar ik vertaal het even in mijn woorden dan. Je verwacht van ons dat wij gewoon positief meedenken over die vernieuwing. Hoe die er dan ook uit komt te zien, hè?
Exact dat, ja.
Eerst Rob en dan kom ik weer terug. Ik maak het mezelf wel moeilijk, maar ach.
Ja, ik kan het bijna stotteren. Dankjewel, Rob Kuppens, VVD. Super leuk verhaal. Hè? Blij om te horen dat de samenwerking ook tussen de ondernemers en met de gemeente weer wordt opgepakt. Jij onderneemt natuurlijk vooral op Bladonk. En ik ben toch even benieuwd waar de samenwerking met andere ondernemers ook in zit. Dus met andere, ook met andere kernen, waar we ook bedrijventerreinen hebben. Maar ook met andere ondernemers op andere plekken in Boksel dan alleen zeg maar, het bedrijventerrein. Ja. Bladonk, ongetwijfeld zijn er ook voorbeelden van. En het is goed om ook even te benoemen dat het niet alleen om de grote ondernemers op Bladonk gaat.
Mm-hmm. Nou ja, goede opmerking. Kijk, uiteindelijk, hoe het verhaal ook een beetje begonnen, denk ik dat je dit breder moet zien. Hè? Kijk, Bladonk is een makkelijk voorbeeld, omdat het voor ons dicht bij huis en concreet is. Maar het ging net over een schaatsbaan. Ja, dat is ook wel iets prachtigs en positiefs. Uiteindelijk gaat het om de inwoner van Boksel, die hier een stukje toekomstperspectief wil. Waar willen we met z'n allen heen? Hè? Die stip op de horizon zou je eigenlijk nog higher level moeten zien. Want daar is Bladonk eigenlijk maar weer een onderdeel van. Hè? Dus die paraplu ligt misschien nog wel hoger. Om om gewoon een soort nieuwe positieve mindset te krijgen. Dus we hebben het net gehad over lading, maar misschien ja, ook om mensen hieruit te dagen kunnen we nog wel wat hoger bekijken. En echt op Boksel zelf, want uiteindelijk ja, iedereen die gelukkig wil wonen, wil ook gelukkig werken. En andersom wat Marielle eigenlijk straks al in de intro aftrapt, ja, zo is het eigenlijk wel.
Vervolgvraag.
Ja, misschien moet ik de vraag anders stellen en niet aan jou Bram, maar aan de gemeente. Sorry, ben je naam?
Ruben.
Sorry. Nu ben ik mijn eigen vraag kwijt. Ja, de economische agenda, want daar kregen we ook een update over. Die gaat toch al breder dan alleen Ladonk. Dus dan moeten toch ook al, behalve de ijsbaan, toch ook al meer voorbeelden zijn dat die economische agenda breder wordt uitgerold dan alleen Ladonk.
Zeker, en ook in de kopgroep, wat Marielle ook al zei. Daar zijn bijna alle facetten van ondernemend Boksel wel in vertegenwoordigd. En ondernemend Boksel zie ik ook alle kernen daaromheen. Dus Liemde is daar ook goed in vertegenwoordigd. Een voorbeeld, de dag van de ondernemer, die is voor alle ondernemers in Boksel. En dat gaat van S tot Liemde, tot Boksel, tot Lennezeuvel. Dus ook heel de gemeente daar is vertegenwoordigd. En we zijn het afgelopen jaar ook druk bezig geweest om van onderop dingen op te halen. Dat is niet binnen een week is die cultuurverandering tot stand gekomen. Dus daar hebben we ook veel tijd en energie in gestoken.
Wie bij jou te vragen?
Ja, als architect word ik altijd wel blij van nadenken over toekomstvisies van zo'n terrein. En niet per se van een, lijkt me best leuk. Niet per se van een AI-plaatje, maar dat zet me wel aan denken. Want wat natuurlijk kan helpen ook misschien om het enthousiasme bij ondernemers aan te wakkeren, is dat je als gemeente ook meewerkt aan een soort gebiedsvisie waar je ook met inspiratieplaatjes voor het hele gebied laat zien dat je betere verblijfskwaliteit kan creëren en hoe je dat dan doet en hoe je vergroening grootschalig aanpakt. Niet alleen de openbare ruimte, maar ook voor ondernemers. Want nu, er zijn natuurlijk initiatieven over een veilige oversteek en een zebrapad en dat is ook belangrijk. Dat zijn kleinere ingrepen. Maar dat er wellicht dus ook behoefte is om echt een gebiedsvisie te maken. Ook met een stedenbouwkundige, met een landschapsarchitect, samen met ondernemers. Echt zo'n visie voor het hele terrein. En dat zou ook een aanleiding kunnen zijn om dat dan opnieuw in de markt te zetten als een, niet als Ladonk, maar als Greenport Park.
Ja, ik vind het een goede suggestie, want jullie hebben nu de sneak preview van deze presentatie, maar die gaat dus ook naar de kopgroep en ook naar ondernemersverenigingen gaan we deze presenteren. Om inderdaad het besef te creëren van, hey, het kan ook anders en daar heb je inderdaad elkaar voor nodig. Ja, daar zal best wel een verdiepende sessie over komen. Ik hou je aanbevolen.
Ja, zeker.
Ja, Martin van den Broek, steunfractie VVD. Ik heb een vraag over dit gaat over de update over de visie, dus daar wil ik toch even op terugkomen. En de regeling die daarbij zou worden gemaakt, volgens mij is er destijds ook een budget gereserveerd om die visie te realiseren. Destijds hebben we ook gevraagd van hoe gaat het dan gebeuren, wanneer kunnen ondernemers daar gebruik van maken, hoe werkt dat? Toen werd er gezegd, dat komt nog wel. Dus we zijn nu wat verder, dus mijn vraag is eigenlijk van, is die regeling er al en is het transparant hoe ondernemers daar gebruik van kunnen maken, ook als je niet in een kopgroep zit bijvoorbeeld?
Die regeling, voor mij hebben jullie vastgesteld met de visie zelf. Dus die regeling is er. Die wordt door de kopgroep in hun ondernemersverenigingen dan weer gepitcht. Dus wij gaan niet alle ondernemers aanschrijven van, hey, er is een pot geld, om het zo maar te zeggen. Dat gaat wel van een kopgroep en dan verder ondernemend Boksel in. En ja, zeker de laatste maanden weten mensen dat wel te vinden.
Luc, je had ook een vraag, dacht ik, hè? Ja.
Luc Bormans, Balans. Bedankt voor de enthousiaste presentatie. Magic FX, die kan, je bent er baas van, die kunnen 25 jaar vooruit denken tot 2050. En iedereen gaat mee. Een gemeente, misschien 4 jaar. Zou het niet iets kunnen zijn, zeg maar, om dan, want je weet nooit hoe dat de politiek, zeg maar. En dat zou jammer zijn als je gefrustreerd raakt tot 2050, dat je je doelen niet kunt halen. Zou het niet iets zijn om na elke verkiezing, zeg maar, de komende 4 jaar weer afspraken te gaan maken, zodat je tussentijdse doelen stelt, omdat dit landschap anders in elkaar zit dan het landschap van een ondernemer?
Goeie vraag, wil ik graag even reageren. Even voor de duidelijkheid, in een onderneming kan je ook niet 4 jaar vooruit kijken, hè? Want er kan natuurlijk van alles gebeuren. We hebben hem zelf bij ons op 2030 staan, dus 15 jaar. Hier heb ik hem bewust, hebben wij hem bewust wat verder gezet, omdat dit gewoon veel complexer is. Maar uiteindelijk, linksom of rechtsom, geloof ik er wel altijd in, dat het ook al komt er een nieuwe gemeenteraad, al komen er veranderingen. Die stip op de horizon heeft uiteindelijk, die is altijd belangrijk. En die stel je tussentijds bij, hè, voor de duidelijkheid, want dat moet je dus altijd doen. Dus wat wij doen, concreet, we hebben die stip de horizon gezet. We hebben 2 dagen per jaar een strategische sessie, gaan we kijken, moeten we hem bijstellen? Want er zijn natuurlijk heel veel nieuwe ontwikkelingen en dat is denk ik wat je bedoelt, hè? Dat moet je continu doen. Dus dat doen we kwartaallijks en jaarlijks om uiteindelijk gewoon mee. Maar die stip blijft in grove lijnen wel altijd redelijk hetzelfde, omdat die wel gewoon uitdaagt om gewoon heel ambitieus en groot te denken. Dus.
Frank, je had ook een vraag? Of? Ja,
ja, Frank de Wommans, steun fractie Balans. Mij is onlangs te oren gekomen dat er onderzocht wordt om voor de pandeigenaren een toeslag bovenop de onroerend goedbelasting te gaan heffen. Voor algemeen belang dus ingezet kan worden. Is er over nagedacht al door jullie, als dat gaat gebeuren, of dat die gelden ook gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor de upgrade van het bedrijfsterrein?
Ik denk niet het ondernemersfonds bedoelt. Ja, dat zijn wij nog aan het inventariseren of dat iets voor Bokstel kan zijn. En hoe dat allemaal dadelijk inhoudelijk geregeld moet, dat weet ik nog niet. Ik denk dat de eerste vraag moet stellen, is het iets voor Bokstel? Kan het werken? En wat die verhoging gaat zijn, weet ik niet. Dus het bedrag weet ik ook niet. En hoe de verdeling is, weet ik ook nog niet. Dat is echt nog helemaal in de kinderschoenen.
Ik dacht dat ik hier een hand zag. 2 handen zelfs. Wie eerst? Mirjam eerst? Ja.
Oh, dankjewel. Ik vroeg me af of vanuit de ondernemingen een focus wordt gezocht. Bijvoorbeeld circulaire economie of welke invalshoek zien jullie of zie je het in de breedte?
Ja, goede vraag. Misschien is het wel even goed om duidelijk te maken wat Ruben net al zei. Want dit is een soort van eerste sneak peek. Hè. Wij laten hem als eerste zien. Dit heeft nog geen enkel ondernemer gezien. Dit is echt een onderrondje. En daar moet ik ook eerlijk zeggen. In diverse bijeenkomsten die we hebben, ik heb ze ook niet allemaal bijgehoord, maar een aantal, dan merk je toch wel dat het vrij snel weer gaat over wat niet kan en dat soort dingen. En dan begint eigenlijk zo'n meeting de energie gewoon op te zuigen. En ik hoor net al de vraag van, daar kunnen we iets met panden. Als je die vraag zou droppen, dan zegt gelijk de helft, dat gaan we niet doen, bla bla bla. Hoe komt dat? Omdat dit ontbreekt. Dus wat Wiebe net bijvoorbeeld zegt, stel we gaan dit visuele maken en je hoort dan in één keer, ik moet iets meer gaan betalen, want dan doet het altijd pijn. Maar dat krijg ik ervoor terug en dan wordt dat pand meer waard. En als ik ooit met pensioen ga en moet het pand verhuren, whatever, of verkopen, levert het meer op. Dan, dus eigenlijk staan we echt aan de vooravond om die ondernemers, dat is ook een stukje wat mij oprecht wel wat triggerde om, samen met Ruben dit te gaan kijken, om wel samen die handschoen op te pakken en die ondernemers ook mee te krijgen. Want dat verloopt best moeizaam, moet ik eerlijk zeggen. En dat heeft ook te maken met overgang van de oude clubjes en een nieuwe clubje. Want ik ben oprecht benieuwd, als je nu ieder ondernemer of überhaupt hier vraagt van wat is de visie van Ladok in de toekomst, vraag ik me echt of dat ze het überhaupt weten. Ik denk het niet, want we moeten hier nog mee beginnen.
Miek, jij had ook een vraag.
Ja, ik was op zich wel ook verheugd dat er heel veel sociale kant van mensen in die gedachtenwolken stonden. Ik hoor ook duurzaamheid en ja, mijn collega die heeft het hier al een beetje gevraagd, maar wat stellen jullie dan voor bij duurzaamheid?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Duurzaamheid, dat ziet iedereen altijd op een andere manier. Hè? Maar uiteindelijk als je het helemaal high over kijkt, denk ik gewoon toekomstbestendig. En dan komen al die aspecten daarbij kijken. Dus dat gaat over mensen, toekomst van die mensen, dat gaat over milieu, dat gaat over zo ontzettend veel dingen. En daar liggen gewoon heel veel punten waar we met elkaar over in gesprek moeten. Sowieso op het industrieterrein. Stromen is natuurlijk een uitdaging. Het ging net over fietspad. Ja, dat kan je ook onder duurzaamheid schalen. Dat mensen kunnen wandelen, dat ze veilig naar hun werk kunnen, et cetera. Dus dat is wel een hele grote paraplu. Waar je echt heel veel dingen onder kan schalen, denk ik.
Ja. Ja, ik zie nog 2 handen.
Alex van der Braak, Inbox. Dankjewel beide voor het enthousiaste de presentatie, hè, dus dat vooropgesteld. Ik ben eigenlijk benieuwd hè, hoe dat jij, waar is die kentering gekomen in van denken in beperkingen En toch dat groot durven te denken. Hè? Hoe heb jij dat voor je bedrijf eigenlijk gerealiseerd? Hè? Wat kunnen wij daar iets van als raad ook van leren bijvoorbeeld?
Ja, mooie vraag. Weet wat ik straks eigenlijk al aangaf. Hè? Op een gegeven moment dan ben je gewoon zoekende. En dat is heel lastig, want ook in ons bedrijf kwam er negativiteit. Hè? Dus zeiden ze ook, er gingen allerlei dingen benoemen van de koffiemachine die het niet deed. En noem maar op, het is heel lastig om de tijd te keren. Maar we liepen gewoon vast, groeipijn noemen ze dat. En die heb je elke keer, hè, bij 8 mensen, 25 mensen krijg je hem nog een keer. We hebben er net weer één achter de rug. Dat is hier ook gaande, omdat er gewoon een nieuwe beweging komt. Er is een nieuwe klankbord, er zit nog wat oud zeer. En nou ja, weet je, dat is heel lastig om dan zo'n hele groep in beweging te krijgen. En je kan maar niet wijsmaken dat geen enkel bedrijf daar zelf niet mee worstelt. Tenzij iemand alleen werkt en lekker zijn dingetje doet en vooral niet wil groeien of niet wil verbeteren. Dan is het misschien iets anders, maar... Wij struggelen ook met dit soort dingen. En dit heeft ons enorm geholpen door gewoon eigenlijk het hele team, maar ook onze leveranciers. En hè, we hebben ook een externe locatie tegenwoordig. Ja, dat is nog moeilijker communiceren. Om ze wel mee te nemen van kijk, daar willen we naartoe. En iets heel stoms, we hebben gewoon een digitale ideeënbus. En daar droppen zelfs jongens van de productie, droppen daar ideetjes in. Die wel met dat grote plaatje te maken heeft. Zo mooi is dat eigenlijk wat er dan gebeurt. En is de wereld zo perfect dat wij nou knallend in de stijl, echt niet hè, maar... Je ziet wel dat het gewoon enorm veel positiviteit met zich meebrengt. En dat er betrokkenheid komt. En dat echt dat trotse gevoel er ook is. Weet je, we hebben samen wat bereikt. En dat zit dan in de stomste kleine dingen. Maar dat geeft gelijk al voldoening. En wie wordt daar nou niet blij van? Dus.
Rinse, jij had ook nog een vraag, toch?
Ja.
Ja. Ja, oké.
Dankjewel. Ik proef in deze sneak preview, noem ik het maar even. Een drang naar vernieuwing betekent ook dat er bedrijven zelf moeten vernieuwen, organisaties noem ik het maar even, maar wellicht ook nieuwe organisaties zullen moeten gaan vestigen op Ladonk. Betekent dat, volgens mij, volgens jullie waarschijnlijk ook, dat er, omdat je een beperkte ruimte hebt, en die ruimte is per definitie beperkt, ook het maken van keuzes die hier gemaakt zullen moeten worden waarschijnlijk, over wat je nou eigenlijk echt wel wilt. Of misschien wel niet.
Nou ja, exact dat. Dat keuzes maken wat je wel en niet wil, dat is natuurlijk... Ja. Hè, de strategie is ook een grote not-to-do-list, zeggen ze altijd. Maar even een concreet voorbeeld. Hè. Kijk Ruben aan, we hebben allebei wel eens gekeken, van en dat hoor je ook van ondernemers, dat sommige panden verouderen. Hè. Andere ondernemers die knappen het op. En dan komt er wat frustratie. Ja, dan vind ik het ook niet realistisch dat men verwacht dat de gemeente Boksel daar iets aan moet doen. Zo werkt het nou niet. Dat moet je samen doen. Maar er zijn misschien ook bedrijven die een ander beroep uitoefenen en dit helemaal niet interessant vinden. Die zeggen, joh, ik heb, weet ik veel, een oud ijzeropslag en het kan me niet schelen hoe het eruit ziet. Dat kan. Maar als wij hier een mooie industrieterrein willen bouwen, wat er beter mooier uit gaat zien. Ja, het kan best zijn dat de bedrijven van buitenaf zeggen, in Boksel willen wij zijn. En dat de oud ijzerboer zegt, nou ik ga wel naar dat... industrieterrein in Schijndel of weet ik veel waar. Dat moet allemaal een keer in gang gaan komen. Dat is natuurlijk echt een meerjarenplan. En dan hoop ik dat wij niet dat industrieterrein in Schijndel zijn. Van kijk eens wat oud is het hier geworden en wat vakantie hebben we gemist. Laten we dan trots zijn over die 25 jaar en zeggen kijk, hè, samen hebben we het hier neergezet. En dat we daar mooi trots op terug kunnen kijken.
Noemen ze ook duurzaamheid, hè?
Ja, dat is precies duurzaamheid, ja.
Goed, ik zie geen handen meer. Ja, ik zie nog één hand. De allerlaatste vraag voor Peter.
Zal ik weer naar je toe komen?
Nou, het is nou minder ingewikkeld als net, maar ik vind het goed.
Dankjewel.
Peter Hulsen, lid van de steunfractie van Balans. Dank voor jullie enthousiasme en energie. Dat is heel goed om te horen. En de concrete vraag die ik daaraan zou willen verbinden is of jullie nieuwe... synergieën, nieuwe samenwerkingsvormen en producten, of jullie die al voor je zien, voor de komende jaren al, als opstap naar hoe je verder richting 2030, 2050 gaat?
Heel concreet zien we die nog niet. Ik denk dat stap 1 moet zijn om... die betrokkenheid bij die bedrijven te krijgen. Dus stap 1, laten we samen die visie helder maken, hè? Dus dat droomdoel, wat is dat doel, is dat concreet, is het mee, snapt iedereen wat het is, die richting, om dan vervolgens die betrokkenheid te krijgen, want daar staan we echt nog. Op het moment dat we dat duidelijk hebben, dan zullen er in de kopgroep en andere ondernemersvereniging, noem maar op, zullen er hopelijk wat initiatieven gaan komen. Want dat mis je nu echt nog oprecht. Wij hebben hier wat ideetjes gedropt, hè, van wat als we beginnen, dit idee laten we visueel maken. Maar echte concrete ideeën zijn er helaas nog niet. Die zouden we heel graag willen, maar dat begint dus bij iedereen eventjes meekrijgen. Dat het ja, daar naartoe gaat van ideeën bedenken en niet meer het mopperen wat allemaal niet kan. Dus.
Goed. Nee. Dank jullie wel, Ruben en Bram. En ik hoop dat we hier volgend jaar in november weer staan. En dan dat er geen vraagteken meer staat. Maar dat er staat, we gaan samen verder met een uitroepteken. Volgens mij is dat een mooi uitgangspunt. Ja, dank jullie wel. En dan geef ik nu jullie het woord, dames van de STEC-groep. Ook weer, ze houden hun presentatie en dan gaan we daarna weer het vragenrondje doen.
Goedenavond, kunnen jullie me allemaal goed horen? Yes, oké. Okay. Goedenavond, ik ben Nina de Osma, ik ben adviseur bij STEC Groep en ik ben hier vanavond samen met Beer Janssens, mijn collega. En wij gaan jullie meenemen vanavond in het onderzoek dat wij voor de gemeente Boxtel uitvoeren. Wij zitten op het moment midden in het onderzoek en wij hebben al wat eerste resultaten die we met jullie kunnen delen. Dus dat gaan we vanavond doen. Ons onderzoek is een actualisatie van het lokale ruimtebehoefteonderzoek wat wij in 2018 hebben gevoerd. Toen is er een ruimtebehoefteonderzoek uitgevoerd, maar op dit moment is dat eigenlijk toe aan actualisatie, omdat er in zeven jaar al veel veranderd is. Er is namelijk bijna geen uitgeefbaar aanbod meer in Boxtel. En ook de uitbreiding van het Green Tech Park stagneert eigenlijk door onder andere de stikstofproblematiek. En ook in de gemeente die om Boxtel heen liggen is het aanbod zeer beperkt. Wat eigenlijk betekent dat daardoor ondernemers nauwelijks kunnen doorgroeien. En daarnaast is ook juist door die schaarse ruimte het steeds belangrijk om te kijken naar het bestaande aanbod. En wat de mogelijkheden daarin zijn om daar bijvoorbeeld ondernemers te kunnen voorzien in een ruimtevraag. Ja, eerst even een stukje beleidskaders en context. Het ging net al even over de economische agenda natuurlijk en de omgevingsvisie. En daarin komt ook veelal terug dat de gemeente Boxtel streeft naar een krachtige economie, toekomstbestendig en een goed ondernemersklimaat. En dit onderzoek haakt daar eigenlijk op in door te verdiepen op de bedrijventerreinen van de gemeente Boxtel, die belangrijk zijn voor de gemeente natuurlijk. Daar wordt veel geld verdiend en zijn veel banen op die bedrijventerreinen. En wij bieden eigenlijk een soort doorkijk naar wat kan de gemeente dan doen om dus bijvoorbeeld dat ondernemersklimaat te versterken, dat vestigingsklimaat te versterken. Wat zijn de eerste stappen daarvoor? Wat is de ruimtebehoefte dan vanuit die ondernemers op de bedrijventerreinen? Ja, waar staan we nu? Wij zijn nu een aantal maanden bezig met het onderzoek. We zijn begonnen in september en hebben de afgelopen maanden analyses uitgevoerd. En ook in oktober stond er een ondernemersenquête open. En op dit moment is dan de raadsinformatiebijeenkomst die er zo ziet staan, waarin wij de eerste resultaten met jullie delen. En over een paar weken hebben wij ook een ondernemerssessie waarin wij met ondernemers de resultaten delen en ook in gesprek gaan. En daarna gaan wij eigenlijk al die resultaten verwerken en alle input. En gaan we richting een eindrapport en dan hopen we in januari af te ronden. Ja, dan een stukje resultaten. Ik ga jullie wat vertellen over de economische foto. Dat is eigenlijk de huidige stand van zaken op de bedrijfsterreinen. En daarna gaat Beer jullie wat meer meenemen in de potentie voor het beter benutten van de bestaande bedrijfsterreinen en de ruimtebehoeften. Hier links op het plaatje zien jullie al mooi de ligging van de bedrijfsterreinen in de gemeente Boxtel. En wat wij zagen eigenlijk toen wij die bedrijfsterreinen gingen analyseren, is dat de bedrijfsterreinen heel belangrijk zijn voor de gemeente Boxtel. Ongeveer 40% van de totale werkgelegenheid zit op die bedrijfsterreinen en ook bijna de helft van de toegevoegde waarde die wordt verdiend in de gemeente wordt op de bedrijfsterreinen verdiend. En goed om te weten is dat het landelijk gemiddelde van het aandeel banen wat op de bedrijfsterreinen zit is 30% en in de gemeente Boxtel is het dus 41%. Dus dit is fors aandeel van de werkgelegenheid. En dat wordt op 2% van de totale oppervlakte van de gemeente verdiend. Dat is ook nog wel mooi om te weten. Ja, verder hebben we ook even gekeken naar de losse bedrijventerreinen en daar wat statistieken van op een rijtje gezet. En wat gelijk al opvalt is dat Laan ook natuurlijk verreweg het grootste bedrijventerrein is. De grootste oppervlakte, het grootste aantal banen. Maar ook wat andere dingen hebben wij in beeld gebracht. Bijvoorbeeld de FSI, staat hier. Dat is de Floor Space Index. En dat is eigenlijk de verhouding van het vastgoed ten opzichte van de totale oppervlakte. Dus eigenlijk brengt dat in beeld hoe ruimteintensief de bedrijven eigenlijk zijn. Hoe intensief ze bebouwd zijn. En nou ja, daar zie je al best wel wat verschillen tussen de bedrijventerreinen. Gemiddeld in Nederland ligt het tussen de 0,4 en 0,6. En nou ja, bijvoorbeeld hier op Heidonk-Bergstraat ligt hij eigenlijk best wel hoog vergeleken met de andere bedrijventerreinen. En op Broxven bijvoorbeeld wel wat lager. Nou ja, dat verschilt dus een beetje per terrein en dat ligt vaak ook aan het type bedrijfsactiviteiten. Als je een bedrijf hebt met veel buitenruimte bijvoorbeeld, dan is het kavel nou eenmaal minder intensief bebouwd. En als het een bedrijf is nou ja, waarvan de kavel heel intensief bebouwd is, dan is de FSI wat hoger. Nou, dat om bijvoorbeeld even het ruimtegebruik van de bedrijventerrein in beeld te brengen. Verder hebben we ook gekeken naar de TQ, dat is de terreincoëfficiënt. En dat geeft aan hoe arbeidsintensief de bedrijventerreinen zijn. Het geeft namelijk aan hoeveel vierkante meter er per werknemer in gebruik is. Die staat hier. Gemiddeld in Noordoost-Brabant is dat 220 en eigenlijk verschilt dat hier per terrein ook heel erg. Op een aantal terreinen, deze drie, ligt hij wat lager, wat betekent dat het dus redelijk arbeidsintensief is. En op die andere terreinen zijn er eigenlijk heel veel vierkante meters per werknemer, wat betekent dus dat het relatief arbeidsextensief is. Maar hier is het ook eigenlijk weer afhankelijk van de type bedrijfsactiviteiten. Kennisintensieve bedrijven die hebben eigenlijk meestal een lage TQ. Die hebben veel werknemers en relatief weinig ruimte. Maar sommige andere bedrijven die bijvoorbeeld ook weer veel ruimte nodig hebben, veel machines, die hebben juist weer een hoge TQ. Nou, zo zie je dat er best veel onderlinge verschillen zijn in de bedrijventerreinen. Verder hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen en buiten de bedrijventerreinen. En op de bedrijventerreinen is dat de afgelopen jaren 8% gegroeid. Buiten de bedrijventerreinen was dat 15%. Wat dus betekent dat buiten de bedrijventerreinen de werkgelegenheid wat harder groeit. Op de bedrijventerreinen lag die groei vooral in de logistiek en groothandel, consumentendiensten en afval, energie en water. En dat zijn eigenlijk ook sectoren die wij eigenlijk wel op andere bedrijventerreinen door het land groter zien worden. En buiten de bedrijventerreinen lag die groei vooral in de bouwhandel en reparatie, dienstverlening en ICT en overheidszorg en onderwijs. En vooral die laatste twee zijn eigenlijk wel hele logische sectoren om buiten de bedrijventerreinen van de gemeente hard te groeien. Omdat het vaak bedrijven zijn die ook niet op een bedrijventerrein zitten. Maar de bouwhandel en reparatie is misschien wel een interessante. Dat je denkt, oh, waarom groeit dat juist buiten de bedrijventerreinen hard? Dat zijn vaak namelijk bouwbedrijven waarvan het misschien wel logisch is dat ze op een bedrijventerrein zitten. Maar dit is een relatief kleine sector. Dus in de berekeningen, als hij dan wat harder groeit, dan wordt het procentueel in één keer al een stuk groter. Maar qua omvang is dit een redelijk kleine sector buiten de bedrijventerreinen. Nog even goed om te weten. Ja, als we verder nog wat inzoomen op de sectorverdeling van de bedrijventerreinen, zien we dat de industriesector verreweg het grootst is op de bedrijventerreinen. Dat is het oranje balkje. Bijna 60% van alle banen is een baan bij een industriebedrijf. Maar ook hier zie je weer verschillende sectorprofielen per bedrijventerrein. Op Heidonk-Bergstraat is het bouwhandel en reparatie dat het grootst is, maar ook industrie met een heel groot aandeel. Daasdonk is dan weer logistiek en groothandel een hele grote sector. Dat komt door het taxibedrijf dat daar zit. En verder ook wel een interessante, wat een beetje een afwijkende is ten opzichte van een typisch bedrijventerreinprofiel, is deze. Hierbij is het donkerblauwe balkje heel groot. Dat is overheidszorg en onderwijs. En misschien weten jullie wel waarom dat ook zo is. Dat is namelijk het tandheelcluster dat daar zit op dat bedrijventerrein. Er zitten veel bedrijven die tandartsen of mondhygiënisten. En eigenlijk ook niet gek voor een wat kleiner bedrijventerrein dat dichtbij een kern ligt. Dat zijn vaak wat meer dienstverlenende, consumentgerichte bedrijven. En niet de grote industriebedrijven. Die zitten meestal op de wat grotere terreinen. En verder Broxven. Op dat terrein zien we eigenlijk wat meerdere kleinere bouwbedrijven en daarnaast nog een wat groter logistiek bedrijf. Verder hebben we gekeken naar de arbeidspendel van en naar de gemeente Boxtel. Wat betekent dat we kijken naar hoeveel mensen er dagelijks van de gemeente Boksel naar een andere gemeente reizen voor hun werk en hoeveel mensen er van een andere gemeente naar de gemeente Boksel reizen voor hun werk. Gemeente Boksel heeft een licht negatief arbeidspendel van 400, wat betekent dat er net wat minder mensen naar Boksel toe reizen voor hun werk dan andersom. Maar wat we wel zien is dat de gemeente eigenlijk een hele gezonde arbeidspendel tussen de omliggende gemeenten heeft. Dat zie je ook aan die pijltjes die eigenlijk hier zo naar de omliggende gemeente gaan. Gezonde uitwisseling van arbeidskrachten, zeggen we dan. En we zien ook dat met de grotere steden, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven, dat daar de arbeidspendel negatief is, wat ook wel logisch is. De mensen gaan natuurlijk naar de grote stad om te werken. Maar aan de andere kant zien we ook juist vanaf Eindhoven en Den Bosch ook een pijl weer terug naar de gemeente Boksel. Wat ook betekent dat er een aanzienlijk aantal mensen van die grote steden naar de gemeente Boksel reist om te werken. Yes, dat stukje was de economische foto. En ik ga wat dieper in op het ruimtegebruik op de bedrijfsterreinen. En dan geef ik het stokje over aan Beer.
Dankjewel. Ik wil jullie graag meenemen in de potentie van het optimaler gebruiken van de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen. En we kijken daar naar drie verschillende onderdelen. Dus we kijken naar het ruimtelijke aspect. Dus in hoeverre kunnen we de bedrijventerreinen bijvoorbeeld in de hoofden of in de bebouwingspercentage optimaler benutten. Wat zijn de kansen daarvoor? We kijken ook naar de economische kant. Dus in hoeverre zitten er nou op de bedrijventerreinen ook bedrijven die daar logisch zijn, die daar passend zijn? Of zitten er ook bedrijven die daar misschien helemaal niet hoeven te zitten? En kunnen we die ruimte ook beter benutten voor de bedrijven die bijvoorbeeld die milieuruimte op die locatie wel echt nodig hebben? En tot slot ook de duurzame component, omdat we hoorden het net ook al, super belangrijk om na te denken, wat is nou nodig voor een toekomstbestendige werklocatie? Een fijne plek om ook te werken in de toekomst, waarin groen en klimaatadaptatie natuurlijk heel belangrijk is. En daarom ook zeker niet, die eerste twee, die lijken misschien alsof we heel erg streven naar zo optimaal, intensief mogelijkere benutting. Maar dat we vooral ook moeten nadenken, wat past waar nou op welke plek? Wat moet je waar nou nastreven? En waar moet je juist inzetten op bijvoorbeeld gevelgroen, zoals we net al zagen in het voorbeeld van die grijze loods die langs de weg staat. Dat zijn de zaken die we dus in beeld hebben gebracht. Voordat we daarop inzoomen, we zien al ontzettend veel ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. En dit zijn twee voorbeelden links op Broksven en S. En daar zie je de voor- en na-situaties tussen 2019 en 2024. En dan zie je dat de kavel van ongeveer 20% bebouwing naar 50% bebouwing is gegaan. Veel intensiever gebruik van de ruimte dus. Maar ook het voorbeeld van Hekspoor op Ladonk. Dat is een pand wat eerder zo'n 6 meter hoog was. En met een nieuwe ontwikkeling ruim 15 meter in de hoogte is. Dus zo zie je dat zowel in de breedte als in de hoogte er allerlei ontwikkelingen al zijn op de terreinen. En wat we in de analyse dus hebben gedaan, is dat we hebben gekeken van wat is er mogelijk planologisch en hoe verhoudt zich dat tot wat er momenteel op de bedrijfsterreinen staat qua vastgoed en qua bedrijvigheid. En deze eerste kaart die laat zien wat is nou het verschil tussen hoe worden die kavels benut ten opzichte van wat er mag op die kavel. Dus op Ladonk mag je 80% van de kavel bebouwen. En deze kaart laat eigenlijk zien wat het verschil dus is. Dus de meest donkergroene kavels, dat zijn plekken waar meer dan 40% punt verschil is tussen de maximale bouwbare percentage en wat er dus staat. Oftewel, die kavels zijn voor minder dan 40% bebouwd. En als je dan in gaat zoomen op verschillende plekken, dan zie je al vrij snel aan de luchtfoto waar dat ook komt. Op verschillende plekken zie je dat er bijvoorbeeld, zoals in het rechter voorbeeld, dat er echt een deel van een kavel gewoon niet is bebouwd. En dat het gewoon een soort reststrook is van een, ja, het is wel in particulier eigendom, maar gewoon niet wordt benut voor de bedrijfsvoering. En het linker voorbeeld laat juist zien dat er zijn natuurlijk ook bedrijven die buitenruimte gewoon nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. En dat ligt ook meteen op. Milieuservice Brabant zit daar. Die hebben gewoon de buitenruimte nodig voor de recycling en voor de buitenopslag. Dus daar houden we in de analyse ook rekening mee van het verschil tussen de bedrijven die buitenruimte echt gebruiken voor hun economische activiteit. En op het rechter voorbeeld dus, waar geen economische activiteit op die locatie plaatsvindt. Daarnaast hebben we gekeken naar in hoeverre de hoogte van de panden nu aansluit bij wat er mag op welke plek. Je ziet dat bijna overal op Ladang 16 meter is toegestaan en op de noordoost of de noordwestelijke rand zo'n 12 meter. En hoe donkergroener het pand, hoe meer potentie er is, of nou ja, hoe groter het verschil is tussen de huidige hoogte en wat er mag op die plek. En je ziet best veel donkergroene panden. En dus er is in theorie ook veel ruimte om die hoogte dus optimaal te benutten. Ik vind het wel meteen belangrijk om te benadrukken dat lang niet ieder bedrijf die 16 meter ook passend is voor de bedrijfsvoering. Dus voor allerlei ondernemers is 10 tot 12 meter bijvoorbeeld meer passend dan die 16 meter. Maar het geeft wel inzicht in die potentie die er dus is als we kijken naar wat er staat en wat er planologisch mogelijk is. We hebben geen onderzoek gedaan naar de bouwconstructies van die panden. Dus we weten niet of het mogelijk is om de huidige panden op de top of een bouwlaag erop te zetten. En we schatten eigenlijk in dat het vooral die hoogte optimale benut kan worden als er gesloopt nieuwbouw gaat plaatsvinden. Dus als er een pand aan het eind van zijn levensduur is en een nieuwbouw komt, dan is dat het moment om in ieder geval die bouwhoogte ook beter te benutten. En het ging er net al even over die voorbeelden met die AI-plaatjes, van hoe kan je daar nou over nadenken. En ik weet dat de gemeente Tilburg is bezig, of die heeft een architectenpool beschikbaar gesteld voor ondernemers die dus nadenken over hoe kan ik mijn bedrijfspand nou optimale benutten. En dat er een bedrijf is uit Udenhout, Fintech heet het volgens mij, en die hebben gebruik gemaakt van die architectenpool. En die hebben hun huidige pand, wat één laag hoog was, heeft een architect aan getekend en daar komt nu met twee kolommen in het pand en twee kolommen buiten het pand komt er een soort nieuwe tussenvloer en daar komen gewoon twee lagen bovenop. En het pand en het bedrijf blijft in bedrijf. Dus er wordt tijdens dat het, nou ja, het bedrijf hoeft niet te verplaatsen, kan gewoon in bedrijf blijven. En op die manier wordt er ook gewerkt aan het intensiever benutten van de hoogte van de ruimte die er is. Dit is een kaart die laat zien hoe wordt de huidige milieuruimte benut. Bijna overal op het terrein is in ieder geval milieucategorie 3 toegestaan en op sommige plekken is er ook nog 4.1 of 4.2 toegestaan. En hoe je hiernaar moet kijken is dat de groene vlekken eigenlijk laten zien dat daar lichtere bedrijfsfuncties zitten dan op die plek is toegestaan. We weten ook dat het voor sommige bedrijven heel logisch is om wel op een bedrijfterrein gevestigd te zijn, bijvoorbeeld door de omvang of de vervoerstromen die naar zo'n locatie toe gaan. Maar als je puur kijkt vanuit het perspectief, hoe kunnen we die ruimte op die bedrijventerreinen of die milieuruimte die daar is zo optimaal mogelijk benutten? Zijn dit in ieder geval de plekken die oplichten als je dat vergelijkt met wat er planologisch dus mogelijk is? Zeker, het is hier bij gewoon heel erg belangrijk wat streef je ook na op welke locatie op het terrein. Dus vind je bijvoorbeeld op sommige locaties het best logisch dat daar wat lichtere functies zitten? Zou je dat misschien willen clusteren? Of nou ja, hoe denk je daarover na? Dat zijn allemaal zaken die je natuurlijk in zo'n toekomstplan kunt gaan opnemen van wat daar ook je toekomstperspectief op is. Het laat in ieder geval wel zien hoe de milieuruimte nu wordt benut. Belangrijke randvoorwaarden en aandachtspunten bij het beter benutten is dat er ongelooflijk veel tijd en inzet nodig is om al die potenties die we zagen ook echt te verzilveren. Ten eerste omdat je natuurlijk gewoon afhankelijk bent van de investeringsmomenten van bedrijven. Het is allemaal privaat eigendom, vrijwel allemaal. En daardoor is de inzicht in wat speelt er nou bij die bedrijven. Wanneer staan zij op een moment dat ze willen investeren in vastgoed of dat ze behoefte hebben aan extra ruimte. Dat je daarvan op de hoogte bent, zodat je weet waar je misschien een koppelkans is om daar mogelijk met een buurpand of om een samenwerking aan te gaan. En weet ook dat het vooral bij panden die gewoon 30, 40, 50 jaar oud zijn, dat het daarvan realistisch is dat het daar op relatief korte termijn investeringen zullen gaan plaatsvinden. Terwijl panden die er pas 10 jaar staan, dat gewoon nog enige tijd zou gaan duren voordat daar echt ontwikkelingen zullen gaan plaatsvinden. Daarnaast is het ook heel belangrijk om te beseffen dat beter benutten dus meer is dan het intensieve bouwen. Dus vooral ook moet bijdragen aan een prettige werkomgeving. En dat het niet de bedoeling is om het alleen maar te verstenen en te intensiveren. En dat het daarom ook belangrijk is dat je integraal vanuit verschillende beleidsdisciplines kijkt naar hoe kunnen we het terrein nou zo optimaal mogelijk inrichten. Dat het ook bijdraagt aan de toekomstbestendige werklocatie die je nastreeft. Wat daarnaast nog heel belangrijke randvoorwaarde is, is de schuifruimte. Als je niet een alternatieve ruimte beschikbaar hebt en alles zit helemaal vol, dan is het heel moeilijk om beweging op gang te krijgen. Bijvoorbeeld alleen al voor die groene vlekken die we net zagen, dus die lichte bedrijfsfuncties. Als daar geen alternatieve ruimte voor is, dan kun je natuurlijk wel streven naar een optimalere economische benutting van die plek. Maar ja, die bedrijven die zullen ook ergens heen moeten. Dus daar zul je wel over na moeten denken van hoe... Ja, wat voor alternatieve locaties hebben we beschikbaar? Kan mogelijk ook buiten bedrijventerreinen zijn. Dus zijn er andere plekken in de verschillende kernen die we beter kunnen benutten voor economische activiteit? Maar het is in ieder geval wel heel belangrijk om erover na te denken en een belangrijke randvoorwaarde voor het beter benutten. En daarnaast moet ook de infrastructuur het intensiever gebruik aankunnen. Ik liet net de kaarten zien van bedrijventerrein Ladonk. Op de andere terreinen hebben we ook ingezoomd. Er staan niet alle kaarten nu van erin. Maar daar zagen we ook dat gezien de omvang, daar zijn ook veel minder mogelijkheden in zowel de bouwvlakken als de bouwhoogte. Omdat het gewoon qua ruimtelijke inpassing vaak direct tegen woonbebouwing aan ligt. Dus daar zien we gewoon wat minder potentie. En die potentie die we zien, die ligt dus vooral op Ladonk. Om daar in ieder geval te kijken naar hoe je het bedrijventerrein in de toekomst optimaliseert. Kan benutten. Tot slot maken we in deze analyse ook een inschatting van die indicatieve ruimtewinst. En daarin maken we eigenlijk een soort van trechtermodel van als je puur planologische mogelijkheden vergelijkt met wat er nu staat, wat dan kom je op een soort theoretisch getal. Maar daarvan weten we ook zeker dat dat niet realistisch is, omdat daar gewoon ook bedrijven in zitten die buitenruimte nou eenmaal nodig hebben voor de bedrijfsvoering. En we dan ook weten dat nooit alle bedrijven die 80% zullen gaan bebouwen. Maar het geeft wel een inzicht in wat er totaal mogelijk is. Als we dan inzoomen naar die potentiële ruimtewinst, dan kijken we eigenlijk naar de kavels waar gewoon de meeste potentie is. Dus die meest donkergroene kavels. Dan halen we de kleinste kavels uit, omdat we verwachten dat daar de investering te groot is om echt die ruimtewinst te kunnen boeken. En tot slot komen we bij die realistische ruimtewinst, waarbij we ook hebben gekeken van hoe wordt die ruimte nu benut. En dan filteren we dus die kavels eruit die wel economisch gebruikt worden, extensief. En de plekken die gewoon niet... Ja, ook een soort restruimtes zijn, die dus geen economische invulling hebben. En dan komen we uiteindelijk uit op die 3 hectare die hier onderaan staat. En dat is iets minder dan 5% van de totale netto uitgegeven voorraad op Ladonk. En dat is iets onder het gemiddelde wat we zien als we deze beter benutte analyses doen. Dan komen we vaak tussen de 5% en 15% uit. Dus we zien dat het... Er is potentie, maar die is relatief beperkt als we het vergelijken met soortgelijke terreinen waar we dit soort analyses hebben uitgevoerd. Een eerste beeld van de inzichten in de lokale ruimtebehoeften. De provincie heeft in 2022 een provinciale prognose opgesteld. En daarin hebben zij voor de regio, onder andere de regio Noordoost-Brabant, een uitsplitsing gemaakt wat zij verwachten aan welke vraag er op er zal zijn richting 2030 en 2040 naar bedrijfskavels. En in de regionale afspraken is er een verdeling opgesteld van wat is nou het aandeel van Boxtel in de regio. En daar komt eigenlijk een uitbreidingsvraag van zo'n 9 tot 12 hectare uit in de periode tot en met 2040, dus voor de komende 15 jaar. En hier tegenover staat momenteel dus geen uitgeefbaar aanbod. Dus die vraagraming die we hier zien is meteen ook de behoefteraming, omdat je geen alternatief aanbod hebt of geen aanbod hebt nu om die vraag te kunnen vervullen. Het zachte aanbod is dus natuurlijk Green Tech Park met die 9 hectare waarbij de ontwikkeling nu on hold staat. Maar dat is in ieder geval wat op termijn wel in die, hopelijk in die vraag kan gaan voorzien. Daarnaast het eerste beeld in die lokale behoeften vanuit de bottom-up inzichten, dus dat is vanuit de ondernemersenquête. De enquête heeft eigenlijk heel oktober opengestaan en uiteindelijk zijn er ongeveer 60 ondernemers geweest die de enquête hebben ingevuld. En dat is min of meer gelijk aan het aantal wat er in 2018 de enquête heeft ingevuld. Daar binnen waren er 53 respondenten die uit Boxtel kwamen. En 28 die waren gevestigd op een bedrijventerrein. Dus zijn dus ook ondernemers die de enquête hebben ingevuld die nog niet op een bedrijventerrein gevestigd zijn, maar wel behoefte of hebben aangegeven interesse te hebben in een bedrijfskavel. En uiteindelijk was 70% gevestigd op Ladonk en de andere ondernemers waren gevestigd op de andere terreinen binnen de gemeente. Als we inzoomen op al die respondenten, dan zien we dat 80%, ruim 80% heeft aangegeven verhuis- of uitbreidingsplannen te hebben. Dus dat is alles behalve het rode vlak in die cirkel die daar links staat. En op welke termijn die plannen spelen, dan geven de ondernemers aan dat ja, eigenlijk ruim 80% zegt dat binnen nu en 5 jaar het geval is. En daarvan zelfs 50% binnen nu en 2 jaar. En dat is, nou ja, dat is een hele acute vraag die je meteen ziet. Van het aantal respondenten geeft aan behoefte te hebben aan kavels tot zo'n 2500 vierkante meter. Dat is het aantal respondenten, want als je aan de rechterkant kijkt, dan is het als je het verdeelt naar de behoefte, dus welk aandeel van de behoefte, de totale ruimtevraag die we zien, waar zie je dan dat die verdeling zit? Dan zie je dat 65% in die 1 tot 3 hectare hap zit. Maar dat is, nou ja, dat is natuurlijk logisch als je kijkt naar dat het aantal respondenten vaak is wat groter in de kleinere kavels. En als je dan uitsplitst naar de behoefte, het totaal aandeel van de behoefte, dan zie je dat dat juist op de middelgrote, kleine tot middelgrote kavels zit. En wat zijn nou de gewenste locaties voor de verhuis- en of uitbreidingsplannen? En hier zie je heel duidelijk die bij het tweede balkje een heel groot groen stuk staan. Dus nieuwbouw in de gemeente Boksel is voor een sterke voorkeur voor heel veel ondernemers. Je ziet dat bij nieuwbouw buiten de gemeente Boksel en verhuizing naar een bestaand pand buiten de gemeente, dat bijna nergens als voorkeur wordt aangegeven. Dus mensen de respondenten geven aan wel heel erg behoefte te hebben aan die lokale, een lokale vestiging hier. Uitbreiden op de huidige locatie is voor de helft van de ondernemers echt uitgesloten. Dat is gewoon niet mogelijk op die plek. Maar je ziet daar ook dat meer dan 20% aangeeft dat daar ook wel een voorkeur is voor juist het uitbreiden op de huidige locatie. En dat biedt natuurlijk ook wel perspectief van wat kan er nou op die plek. En kunnen we daar verder met die ondernemers over in gesprek? En dat is natuurlijk ook waar we de ondernemerssessie over 2 weken willen gebruiken. Van wat speelt daar nou? En zijn daar mogelijkheden om daar ook, zeker in relatie tot de kaarten die we net zagen, van het potentie voor het beter benutten, om dat ook op die manier in te kunnen vullen? De belangrijkste redenen voor verhuizing en of uitbreiding is vooral dat ondernemers op zoek zijn naar een groter pand, maar ook een duurzamer pand of een meer representatieve omgeving zijn antwoorden die worden gegeven op deze vraag. En als we uiteindelijk al die hectares en behoeftes bij elkaar optellen, dan komen we vanuit dat bottom-up peiling dus op 3 verschillende perspectieven hoe je moet kijken naar die lokale ruimtevraag. En dat is, eerste perspectief is volledige nieuwbouw. Dat is als we alle behoeftes die er zijn, dus van alle ondernemers, gewoon allemaal bij elkaar optellen. Dan komen we tussen 4 en 11 hectare uit. En dat is wat belangrijk daarbij is, is dat gros van die ondernemers, dat zie je in die 2 en 3, die zitten al momenteel op de bedrijventerreinen. Dus als zij een nieuwe locatie invullen, dan laten zij natuurlijk ook een locatie achter en die kan weer ingevuld worden door een andere ondernemer. En dan moet je meer kijken naar die andere twee perspectieven. Waarbij bij de nette ontwikkeling gewoon puur kijken van wat is er extra nodig. Dus als we een nieuwe locatie, als we alle de behoeftes bij elkaar optellen en dan halen we alle de hectares die nu al in gebruik zijn vanaf, dan komen we uiteindelijk uit op de tweede scenario. En het derde scenario kijken we nog wel naar. Het is natuurlijk niet realistisch om precies die hectares op die manier in te vullen door die nieuwe vraag. En daar houden we rekening met de groottes van de kavel. Dus op die manier kijken we van wat we nou het meest realistische perspectief vinden om die lokale ruimtevraag te kunnen duiden. En uiteindelijk komen we dan tot de eerste conclusies, is dat de ruimtevraag vanuit de ondernemersenquête, zoals we net al zagen, dat is vooral die urgente vraag. Dus die vraag die eigenlijk binnen nu en 2 jaar of binnen nu en 5 jaar zich voordoet, waar momenteel geen hard aanbod tegenover staat. Dus dat is waar echt die krapte zit. En dat er naast de behoefte aan ruimte voor ondernemen ook steeds meer behoefte is om vraag naar verschillende transities, of die ruimte die er nodig is om die transities te kunnen faciliteren, dat daarvoor ook ruimte nodig is op de bedrijfsterreinen, onder andere het vergroenen, maar ook de elektriciteit, dus oplossing voor de netcongestie die er is, maar ook het faciliteren van de transitie van een lineaire naar circulaire economie en in hoeverre dat dan ook zijn ruimteclaim heeft op de bedrijventerreinen. En dat het daarom des te belangrijker is dat je de ruimte die er is op de bedrijven ook zo goed mogelijk benut. En nou ja, daar bieden in ieder geval die eerste kaarten al inzichten in hoe je dat ook kan gaan doen. Nou ja, we staan, zoals Nina net al had uitgelegd, ongeveer in, nou ja, we zijn bezig met alle analyses. En over 2 weken spreken we een aantal ondernemers in de interactieve ondernemerssessie. We zijn ook heel benieuwd hoe zij ook kijken naar de toekomst van de bedrijventerreinen. En proberen daar ook op te halen hoe zij ook denken over daarover. Dus dat is een heel mooie eerste stap, denk ik, om dat te gaan verkennen met elkaar. Uiteindelijk komen we dan dus in de maanden die volgen uit op een nou, definitieve rapportage. Dus dat is waar wij nu staan. En we hebben eigenlijk nog, ja, ben benieuwd of jullie hier nog vragen over hebben. Of dat er nog zaken zijn die onduidelijk zijn.
Dank jullie wel voor de presentatie. Is er... Ik ga die kant op. Ja. Is er even naar achteren. Mieke had een vraag, hè?
Ja. Ja, ik weet niet of je hier of bij de vorige presentatie eigenlijk thuis hoort, maar gewoon met al deze verhalen die je dan hoort, dan krijg ik wel heel sterk het gevoel dat er ook heel veel potentie is om op energiegebied samen te werken, de samenwerking te zoeken. En eigenlijk heel concreet vraag ik me eigenlijk ook af, zou er op Ladonk ook ruimte zijn voor een windmolen bijvoorbeeld? Dat je echt elektriciteit heel dichtbij haalt, dat je daar misschien op ja, ergens een plek voor kunt vinden?
Ja, goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te verkennen. Zeker als je dat in zo'n toekomstplan, in zo'n breed toekomstplan zou doen, van hoe bied je ook ruimte aan duurzame energie in de toekomst. Dat is niet iets waar we nu in deze analyse dieper op hebben ingezoomd. Dus daar kan ik zo niet een antwoord op geven. Maar het lijkt me wel heel belangrijk om juist dat soort vragen ook duidelijk te beantwoorden in zo'n toekomstplan wat je gaat opstellen.
Ja, en daarbij genomen, wij horen steeds in op Ladonk dat zon op dak erg ingewikkeld is. En dat zou wat ons betreft wel mee moeten worden genomen met nieuwe panden en misschien ruilen of weet ik veel wat.
Dat is wel heel belangrijk.
Ja. Mirjam, jij had ook een vraag.
Ja, klopt. Ja, prachtig verhaal, economische groei. En hoe kijkt u er tegenaan dat er grondstoftekort zijn? En in hoeverre kunnen we wel zoveel groeien als dat nu allemaal berekend wordt?
Ja, dat is ook natuurlijk een hele belangrijke vraag. Aan de ene kant ook de grondstoffen die waar je gewoon ook van afhankelijk bent en ook soms die autonomie daar ook niet op hebt. Dat is ook niet, is niet een vraag die we echt in dit onderzoek kunnen beantwoorden. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je die trends en ontwikkelingen en de impact die transities allemaal hebben op de bedrijventerreinen, daar geven we zeker in de rapportage wel inzicht in van waar je over na moet denken. Maar het geeft natuurlijk zeker wel beperkingen als je in die groeivraag. Dus daar zullen we in de rapportage verder aandacht aan besteden. En het is zeker ook, we moeten ook meteen denken aan de krapte die er is op de arbeidsmarkt. Want dat is natuurlijk ook iets wat in al die behoefteramingen zit. Van de verwachting van dat de werkgelegenheid met een bepaald aandeel zal gaan groeien. En hoe je die ruimte moet faciliteren. Maar dat er ook gewoon natuurlijk heel veel vacatures openstaan. Dus nou ja, dat zijn allemaal zaken die er zeker mee te maken hebben en waar we in de rapportage rekening mee zullen houden.
Gelof, jij had ook een vraag.
Het is misschien puur theoretisch, maar ik begreep net uit je plaatje dat bedrijven een ander terrein achterlaten en zo is de netto vraag eigenlijk maar 3 hectare. Zoiets stond er toch, hè?
Ja.
Of behoefte, laat ik het zo zeggen. En ergens anders had je die trechter en dan was het zo dat door een beetje anders te schikken,
ja,
kreeg je 3 hectare, had je dan over. Is het dan theoretisch mogelijk om gewoon met bestaande bedrijven en iedereen tevreden te stellen?
Nou, dat denk ik dus niet, maar dat komt voor. Ja, theoretisch zou het heel misschien kunnen. Ik denk alleen dat die behoefte die er is vanuit die ondernemers heeft natuurlijk ook een bepaalde aard en omvang. Dus die heeft een bepaalde, voor het ene bedrijf betekent dat dat ze een behoefte hebben aan een kavel van 1 tot 3 hectare dus. En die rest, of die 3 hectare die we helemaal onderaan die trechter zaten, dat zijn ook gewoon de optellingen van allerlei verschillende locaties. Dus het is, ergens zou je heel plat kunnen zeggen dat het misschien wel zo is. Alleen, ik verwacht niet dat het kwalitatief, dus gezien de aard van die plekken, dat het past bij de behoefte.
Ja.
Ja, ja.
Stefan.
Ja, dat getal viel mij ook op. Maar ook eerst zei je regionaal, dacht men dat Bokstel behoefte zou hebben tot 2040 voor 8 tot 12 hectare. Dus dan kom je uit op ongeveer zeg maar een half hectare tot 0,8 hectare per jaar erbij.
Ja.
En als je dan die realistische betere benutting zou bekijken, dan zou je daar een jaar of 3 mee vooruit kunnen. Of 4 zelfs. Maar hoe realistisch is die realistische benutting? Want je loopt daar natuurlijk ook tegen die grenzen aan van de stikstof en de stroom. Je ziet natuurlijk dat nou al bedrijven tot 2033 moeten wachten om aangesloten te kunnen worden. Is daar dan ook al rekening mee gehouden?
In de berekening van de beter benutten vraag bedoelt u? Ja. Nou ja, wat daar dus sowieso belangrijk bij is, is die termijn die daaraan gekoppeld is. Dus dat er gewoon heel veel tijd en inzet nodig is om überhaupt die 3 hectare ook te kunnen faciliteren. En dat het moment zal uitwijzen wanneer dat op welke locatie dus mogelijk is. Maar inderdaad, zoals de nieuwe aansluitingen nu, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om aansluitingen te verhogen. Dus in dat opzicht, zeker als je ook op een bestaande locatie extra stroom zou willen, dan sta je ook op de wachtlijst. Dus dat is dat zijn allemaal beperkingen die allemaal hun neerslag of hun grip hebben op in hoeverre je die ruimtewinst of die potentiële ruimtewinst dan ook in de praktijk kan brengen.
Is dat al meegenomen in die benutting?
Nou, dat is gewoon wat we zien, wat we verwachten dat een realistische benutting is. En wat die randvoorwaarden die daarbij staan, die zijn natuurlijk, dat is iets, die 3 hectare is gewoon iets wat je ook over een langere termijn moet zien. Dus ik kan niet nu zeggen dat binnen nu en 5 jaar gerealiseerd zal worden. Dat is gewoon heel erg afhankelijk van het type locatie, type onderneming en of dat op die plek dan mogelijk is.
Dus jullie gaan ervan uit dat het stikstofprobleem ooit opgelost wordt?
Ik hoop het, ooit.
Ja.
Ike,
ja. Ik zag, jullie hadden de enquête uitgezet onder ondernemers die nu al een bedrijf hebben, hier al gevestigd zijn op een bedrijfsterrein in Boksel, maar ook ondernemers gereageerd die nog die wel hier zouden willen vestigen, maar nog geen kavel hebben. Mijn vraag was eigenlijk van in de resultaten van het onderzoek of jullie ook onderscheid gaan maken tussen de antwoorden van de respondenten die wel al een bouwkavel hebben, die al een kavel hebben hier op het bedrijfsterrein en welke er nog niet hebben. Want ik denk dat het wel een interessant verschil is in de antwoorden.
Ja, dat lijkt me ook. En daar zullen we zeker in de presentatie van de resultaten rekening mee houden. Ja.
Frank, ik zag jouw hand volgens mij omhoog gaan, hè?
Ja, u gaf net aan dat ongeveer 60 ondernemers de enquête ingevuld hebben. Die hectares die u net aangaf waar behoefte aan is, is dat op basis van die 60 ondernemers of is dat doorberekend over alle ondernemers die er gevestigd zijn?
Nee, op basis van die 60 ondernemers. En daarbij weten we dat we dus lang niet alle ondernemers hebben in die uitsplitsing. En dat we wel verwachten dat, want we zagen wel dat 80% van die respondenten dus aangaf een uitbreidingsvraag te hebben. Dus dat we wel verwachten dat ondernemers sneller zo'n enquête invullen als ze daadwerkelijk ook met zo'n ruimtevraag zitten. Dus we kunnen niet per se dat helemaal uitsmeren over alle ondernemers die er zijn. We verwachten wel dat het in de praktijk misschien dat het echt wel hoger zal liggen. Alleen dat we hebben te doen met de respondenten die er zijn. En dat is ook waarom we zowel die bottom-up, dus vanuit de lokale ondernemers, als vanuit de prognose, dus vanuit de provinciale prognose, de uitsplitsing van Noordoost-Brabant en dan de uitsplitsing van Bokstel, daar tegenover zetten. En daar zag je juist dat die 9 tot 12 hectare eruit komen tot 2040.
Ja, prima. Maar ik denk als je dit door gaat rekenen over het aantal ondernemers wat er nu gevestigd is en het percentage van degenen die de enquête ingevuld hebben, wat die uit willen breiden, ja, dat er hele andere getallen gaan komen wat er aan behoeften is aan bedrijfsgrond. Dus misschien wel een 10-fout van wat u net.
Ja, dat zou zeker kunnen.
Ja, maar dan moeten we dat denk ik wel even goed in beeld krijgen om een goed onderzoek. Want die 60, ja, het zegt me eigenlijk te weinig.
Ja, het is inderdaad lastig dat het niet ja, dat we niet een wat nog grotere groep hebben waar we dus iets over kunnen zeggen. Dus het zal sowieso hoger liggen en we zullen ook zeker die resultaten op die manier nuanceren in de rapportage. Het is wel waar we nu natuurlijk mee moeten doen voor dit inzicht. Maar het is, lijkt me heel goed om dat juist te verduidelijken, maar dat we zeker weten dat we niet een compleet beeld hebben en dat het dus in de praktijk hoger zal liggen.
Alex, je had ook een vraag volgens mij, toch?
Ja. Ja, ik had een vraag. Kijkende naar het platte vlak, hè, dan hoor ik eigenlijk dat er de ruimtevraag groter is dan dat het beschikbaar is. Maar is het bijvoorbeeld denkbaar dat je bedrijvigheid gaat stapelen? Als je kijkt naar de ruimte die in hoogte beschikbaar is, is het misschien best voorstelbaar, hè, dat je twee bedrijven gewoon boven elkaar bedrijvigheid laat uitvoeren. Wordt daar in den landen al naar gekeken of zijn er al voorbeelden van dat zulke oplossingen gekozen worden en zou dat toepasbaar zijn?
Ja, daar zijn zeker voorbeelden van. Aan de ene kant zijn dat voorbeelden van bedrijven die ook echt op de verdieping kunnen zitten. Dus meer de kantoorachtige of lichte functies die je ook op een verdieping makkelijker kan toepassen. Maar er zijn ook al wel voorbeelden dat je twee bedrijfslagen waar je naar boven dus moet rijden. Omdat je dan op twee verdiepingen van die overheaddeuren, zodat je wel op die vloer ook productie en logistiek kan uitvoeren. Dat is wel vaak een bepaalde omvang die dat dan al heeft. Dus dat is even afhankelijk van de locatie en het initiatief of dat ook hier zou kunnen landen, maar er zijn zeker die voorbeelden er al wel. Het is dus wel een, vaak een, het kostenplaatje is wel vaak groot, hoger dan gewoon één laagje verbouwen. Ja.
Dankjewel voor de presentatie, Rob Kuppens, VVD. Ik denk dat het goed is dat we de inventarisatie gemaakt hebben en een analyse van de ruimtevraag van ondernemers en ook kijken waar het mogelijk in ieder geval op basis van de theoretische uitgangspunten meer bebouwing of anders geschikt kan worden. Maar mijn vraag wordt, wat kan de gemeente met dit onderzoek? Waarmee ik bedoel, wordt dat dan een plaatje wat de gemeente kan gebruiken om op te sturen en dan hopen dat dat werkt? Of kan het zelfs de uitkomst van de analyse helpen dat daarmee ook vergunningverlening sneller op gang kan worden gebracht, omdat je daarmee aantoont van ruimte is schaars. Dus of het nou is voor nieuwe kavel of voor de verbouw van een pand, dat je met zo'n onderzoek ook veel sneller procedures krijgt. Want dat lijkt mij dan eigenlijk ook de winst van ondernemen Boksel, meer dan alleen de analyse op papier hebben staan. Dus daar ben ik benieuwd naar.
Dat lijkt me ook een hele mooie winst als je er dat inderdaad mee zou kunnen gaan doen. Ik denk dat het vooral die kaarten ook heel erg inzicht bieden in als voor de accountmanagers en de bedrijfscontactfunctionaren die in de contact staan ook met de ondernemers en als zij ook met een ruimtevraag komen, dat je ook met hen in gesprek kan gaan van zijn de mogelijkheden op de bestaande kavel al verkend en kun je daarmee, dan heb je in ieder geval ook vanuit de gemeente echt je perspectief op waar op de terreinen zijn er nou nog mogelijkheden om de bestaande ruimte beter te benutten. Ik denk zeker als je al die kansen op elkaar legt, als je die verschillende kaarten dus, nou ja, dan zul je zien dat bepaalde delen van het terrein, zeker als je dat ook combineert met de leeftijd van het vastgoed, dat je echt wel hotspots zal krijgen van waar zijn nou plekken waar we misschien ook als gemeente ook actief instrumentarium willen gaan inzetten. Maar dat is wel heel belangrijk dat je dan gaat nadenken over binnen een toekomstplan. Bijvoorbeeld, wat streef je ook na op welke plek en waar zet je op in? En op basis van, als je die visie hebt, dus dat die stip op de horizon dus hebt, waar we het eerder ook over hadden, kun je op basis daarvan dus ook concreet daar instrumenten aan koppelen en mogelijk ook je houding als gemeente daar ook intensiever op inzetten. Ja.
Ik zie geen handen meer. Nee, dank jullie wel voor de presentatie. We zijn iets uitgelopen, maar volgens mij is het onderwerp interessant genoeg om het wat ruimer in de tijd te hebben. Dank jullie wel allemaal voor deze, wat mij betreft in ieder geval, hele interessante avond en met heel veel mogelijkheden voor onze ondernemers. Dank jullie wel. Beneden is er nog mogelijkheid voor napraten onder het genot van een drankje en hoogstwaarschijnlijk een kaasje of zo. Dank jullie wel.
Juist.